Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij aflevering 128 van De Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke. Happy birthday to you. Ik ga jullie de rest besparen, maar ik ga niet zingen. Zoals jij weet ben ik ook nog altijd in de running om ooit mee te doen aan de Masked Singer. Dus hoe minder zanggeluid van mij openbaar is, hoe beter. Silke, niet echt vandaag, maar voor de luisteraar vandaag is het jouw verjaardag. Gefeliciteerd.
Dankjewel. Ik ben dan, laat ik dan in termen van vandaag spreken, 33 geworden.
Ja, je hebt het er moeilijk mee, hè, die leeftijd.
Maar niet per se met de leeftijd, maar gewoon het feit dat het twee oneven getallen zijn.
Ah, want ik begrijp het oneven-ish ding. Toch, ja, maar zo 3-3 vind ik wel heel mooi. Visueel.
Nee, maar ik zie getallen en letters in kleuren
ja,
ook.
Ja, maar... En wat is dat voor u, 33?
Dat is twee keer oranje, want de 3 is oranje.
Ja.
Dus als je dan in een hogere getallen, dan komen die kleuren terug.
Ah, bij mij niet.
En het is nu twee keer oranje. Dus zolang ik in de 30 blijf, is dat eerste getal oranje. En dat vind ik lelijk. Lelijk.
Oké, maar ja, bij mij hebben er wel die eruit springen, gelijk een 11, een 22, een 33, die zijn altijd bij mij zo wat neon glowing. Ik zit wel geel ook, geel-oranje,
ja.
Maar het is wel glowing, omdat het zo,
mooi.
Omdat het zo samenkomt.
Oh, dat vind ik mooi. Nee, bij mij hebben ze echt van 1 tot, van 0 tot 9, laat ik het zo zeggen, een specifieke kleur.
Ja.
En die komen dan altijd terug.
Oké.
Het is fijn om daarmee iemand over te praten die dat ook heeft. Want ik heb dit ooit zo confession-gewijs in het middelbaar gezegd in de klas.
Oh.
En de leerkracht heeft mij uitgelachen toen. En ik voelde mij zo... Oh, ik ben echt helemaal alleen hier. En niemand weet wat ik hiermee bedoel. Tot pas jaren later, mensen zeiden... Maar dat is super normaal. Ik heb dat ook. Er zijn mensen die niks zien. Er zijn mensen... Allee, ook de manier waarop je de kalender indeelt.
Ik wou dat juist vragen. Hoe ziet uw kalender eruit?
Ja, dat is super raar. Dat slaat nergens op. Dus januari, februari, maart.
Mm-hmm.
Dan gaan we naar de volgende rij. April, mei, juni. Maar dan gaan we verder op dezelfde rij. Juli, augustus.
Mm-hmm.
Beetje naar beneden. September, oktober, november, december. En dan terug omhoog naar januari.
Ah ja, dus bij mij zijn het ook lange buizen. Zo, hè, van boven staat januari en dan loopt hij naar beneden.
Naar beneden.
Ja.
Ah ja,
en,
zo ja.
En dus januari, februari, maart zijn het samen.
Oh, dat is het goed aan het uitleggen met haar handen. Het is jammer.
Ja, april, mei, juni.
Ja.
En dan in een donkerdere kleur die zomermaanden.
Ah wel, bij mij hebben die maanden ook kleuren.
Ja.
En oktober is zeer duidelijk rood-oranje. Echt zo'n herfstkleur.
Oké.
En de rest is zo wat... Niet specifiek bepaald, maar bij u is de zomer dan heel uitgesproken.
Ja, donkerder. Dus al de rest zijn zo wat tinten. Ja, misschien wel echt gewoon zo'n Outlook-agenda-tinten dat je eraan kunt geven.
Ja, ja.
Maar zo die zomermaanden. En dat is sowieso geïndoctrineerd van vroeger. Dat zo uw kalender in het weekend en de zomervakantie zo.
Oh, ik ben blij dat jij dat ook hebt. Maar ook zo, namen zijn...
Hangen daarmee
ook samen of dat ik die mooi vind of niet. Of
maar wat jij letters... dan met je eigen naam die geel is, hè, dat je lastig vindt?
Ja, de S is geel en dat vind ik ook niet goed. En dan de I is zo wat lichtblauwerig. Het L is groenachtig. De K is zoals oktober, rood-oranje. En de E is eerder grijs-zwart.
Ja.
Um, En ja, die S stoort mij gewoon mateloos. Dat geel is. Ja, dus ik vind dat geen warme naam.
Oké. Okay.
Dus ja, naam... Ik kan er nu niet meteen opkomen wat ik dan een warme naam zou vinden. Maar, dat zijn
maar ben ik dan ook bij u heel rozig? Want voor mij is dus de L begint die heel rozig.
Nee, want die is groen bij mij, hè, zat ik net. Mm-hmm. Ja. En dan de A is zwart. Dat is echt zwart. R, ongedefinieerd. Ongedefinieerd. Ah, ja. En de U is ook iets... ook een soort van grijsachtig. Dus sommige letters hebben echt zo'n felle kleur.
Ja.
Dus bij u is het ook eerder... een killere naam, maar ja, nog op een goede manier. Omdat die niet zo... Ik denk, als het zo uitgesproken lelijke kleuren zijn, dat ik dan meer een probleem ermee heb, zoals geel, dat ik het niks vind.
Wisten jullie dat dit een true crime podcast was?
Hoe is het verder met u?
Herstellende... van een
herstellende.
Herstellende van een... eigenlijk, ik denk dat het begonnen is bij de Kastaars. Zullen we daar direct mee beginnen? Ja, wij zijn twee... ik wil niet zeggen bommetjes, maar het is niet dat wij veel buiten komen. Wij zijn niet meer de grote partygirls.
33, hè?
Ja, dat wij ooit geweest zijn. Hè, dat is gepasseerd.
Ja.
En een avondje uit gebeurt niet veel. En bij mij waren dus nu twee avonden... gepropt in twee weekends. Mm-hmm. Namelijk, dat begon met de Kastaars. Het was mijn laatste werkweek, mid die week. En dan in dit weekend waren de Ensors.
Ja, en ik ben dan ook nog naar de Mia's geweest.
Jij bent daarvoor nog naar de Mia's geweest. Dus ik ben... Ja, ik ben bijna terug onder de levende, maar het heeft er wel ingehakt dit weekend.
Ja, dat snap ik.
Eerst even de Kastaars. Dat is misschien wel belangrijk om toch even te bespreken.
Ja.
We hebben een fantastische dag gehad.
Amai. Dat was echt heel leuk. We zijn begonnen bij de kapper.
Mm-hmm.
Hebben ons goed in de watten laten liggen. Ze hebben letterlijk mijn haar in rollen gestoken. Ik had er nog nooit zo
uitgezien. Ik hoop van harte dat jullie ons volgen op Instagram, want daar hebben wij dat uitgebreid gedeeld. Ik heb Silke nog nooit zo gezien en I loved dit.
Het was echt fantastisch en we zagen er ook echt gorgeous uit daarna. En dan zijn we naar mij thuis gegaan, broodje even gegeten. Dan is Lauren ons komen schminken en echt, oh, ik voel mij zo mooi.
Ja, ja.
En dan outfitje aangedaan. Maar echt letterlijk, ik denk dat ik mij nog nooit zo mooi had gevoeld.
Oh, bebe, bebe. Maar je was ook wel heel mooi.
Ja, jij ook, hè.
Ja, dankjewel.
En dan, ja, dan was het naar daar, hè.
Ja.
Met de cab.
Ja, met de taxi naar daar. Zelf betaald, jongens, maar ik bedoel, voelde wel goed. Ja, en dan de show zelf. Uiteraard hadden we gehoopt dat we die kast daarmee naar huis konden pakken. Maar we hadden er precies als enige twee minder op gerekend dan heel de zaal en kijkend Vlaanderen.
Ja, die show. Iedereen kwam naar ons toe. Jullie gaan dat winnen. En wij zo, we zullen wel zien, we zullen wel zien. Ja, we hebben het gezien.
We hebben het gezien. Nee, de award is naar Nerdland gegaan. Vrienden van deze show, persoonlijke vrienden. Dus wij zijn super blij
dat
ze die award hebben gewonnen. Het is super verdiend. Dikke proficiat. Ja. En als ik zie hoe lang Lieve Scherre in die rode zetel heeft moeten zitten... Nee, dank u. Nee, dank u. Ik vond dat wij er al lang hebben in moeten zitten, want ze kwamen ons niet direct na die dat onze categorie gepasseerd was halen. Maar Lieve heeft daar een hele show gezeten.
Alleen.
En alleen daarvoor al verdiende een award.
Ja, voilà. Ik heb twee hoogtepunten van die avond. En mijn eerste hoogtepunt is dat we op Bart en Bea zijn afgestapt.
Oh.
En gezegd hebben, mogen we alstublieft op de foto mee
gaan staan? BV's in overload. De enige twee die wij zien. Bart en Bea van Berlin gekocht.
En nu huisgemaakt?
Ja, sorry, dat kijk ik niet.
Nee, wij kennen ze van Blind.
Ja, ik ken
gekocht.
Het iconic duo van Blind gekocht. Ja.
Voilà. Dus was ik heel blij mee. Ik zei, kom Laura, we gaan dat doen. Mm. En Laura zo, oké. Okay.
Ja, ja, ja.
En wilde die supergraag met ons ook op de foto. Dus dat was heel lief.
Ja, dankjewel.
En mijn tweede hoogtepunt was, nadat wij dus... wij zaten ook in die rode zeteltjes op een gegeven moment. Mm. Als award uitgedeeld ging worden. En we werden na de uitreiking verplaatst naar het rode zeteltje daarnaast. Mm-hmm. En wie zat er nog naast ons? Dieter Koppens.
Hey, Didi.
Van Down the Road. En wij hadden dorst. We hadden zoveel dorst.
Maar ik wil even verduidelijken dat hij erover begon, voordat we hier weer...
Ja.
Was zo, hebben jullie ook zoveel dorst?
Ja, want het punt is, er mocht geen drank mee de zaal in. Maar wij al van de stress, ik krijg dorst, een droge mond, alles. En dus Dieter vraagt aan ons, hebben jullie ook zo'n dorst? En wij zo, ja, zo wat water, dat zou wat goed zijn geweest. En voor ons stonden al die tafels met waar de nog meer...
Waar mensen zaten. Zullen we het daarop aan. Maar op die tafels stond heel veel drank.
Stond heel veel drank. Dus Dieter zegt, weet je wat, ik zal aan de tafel voor ons hier water vragen.
Hij had gewoon zo die little push nodig. En gewoon ons antwoord op zijn vraag was voldoende om te zeggen, oké, ik moet die meisjes helpen.
Maar wat blijkt, daar staat geen water op die tafel.
Heel goed.
Alleen frisdrank en champagne. Dus wij zeggen tegen Dieter, laat dan maar. Allee, ik bedoel, we zullen straks wel... moesten nog even bekomen van wat er daar gebeurd was. Maar die Dieter, die pakt daar gewoon één glas champagne.
Dat was
en die
goed.
Zegt, hier, drink maar. En we hebben alle drie van hetzelfde glas gedronken. En dat vond ik echt een heel...
Het was een heel cute moment. Dat
en niet één keer, maar hij is nog eens gaan bijvullen.
Meerdere keren, ja. Het was heel schattig. Dieter takes care of people, ja, dat is duidelijk. Maar... zit in zijn natuur. Zelfs op een awardshow heeft hij zoiets, die twee uitgedroogde pruimen. Ik moet die even bijgieten met champagne. Nee, het was een hele goede highlight.
Het was heel tof, vond ik heel leuk. En ook gewoon heel veel mensen ontmoet, waarvan we wisten dat ze luisteren. Dus dat is een keer tof om die mensen in het echt te ontmoeten.
Ja, klopt.
Dus dat was voor mij de kastaars. Het was nog een wilde tocht naar huis.
Ja.
Gaan we dat zien?
Zonder een expliciet bedrijf te noemen, kunnen we wel zeggen dat we verantwoord zijn geweest. En we gingen met de taxi naar huis. Dus ik bel, want Silke heeft bel anxiety. Zij was al online een taxi aan het stellen. Ik zeg, nee, ik ga wel bellen. Dus ik bel naar de centrale van dat taxibedrijf. Ik zeg, hallo, wij zijn op dit adres en wij zouden graag twee taxis willen. Eentje naar Brussel, eentje naar Antwerpen, alsjeblieft. Geen probleem, wij zijn er over 20 minuten. Dus wij wachten buiten in de kou, voor de deur. 20 minuten, 30 minuten,
ondertussen 40 komt iedereen minuten. Buiten van wie dat we afscheid hadden genomen. En die zeiden, hoezo zijn jullie al naar huis?
Nee, nog niet naar huis.
Ja, nee, maar toen wij weggingen, toen hadden wij gezegd, wij zijn door. En zij zeiden...
Waarom zeg je nu...
Ja.
En dan kwamen we die terug tegen en waren ze al, hoezo staan jullie hier nog?
Ja, exact. Ja.
Bon, 40 minuten. Ik denk, ik ga nu toch nog iets bellen. Dit is dubbele van de tijd. En dan zegt hij aan de telefoon, ze zijn er direct. Mm. Er komt één taxi de parking opgereden. En er volgt geen tweede. En die taxichauffeur, dus ik zeg van, wat is deze nu? Die doet zijn raampje naar beneden. Die zegt, kijk, er zijn problemen met de andere taxi. Ik ga eerst naar Brussel rijden en dan naar Antwerpen. En ik zeg, jij bent zot? Nee, what the fuck? Maar Silke achter mij antwoordt, we gaan dat doen. Want ik
had het super koud. We stonden daar al 3 kwartier buiten. Ik had gewoon mijn kostuum aan en mijn jas. Dat was het.
Ja.
En zie ik nu weer. Kijk,
voilà. Dus we zijn dan met twee in die taxi gestapt. Ik ben nog in één stuk, in één rit thuis geraakt. Ja. Maar jij zou onderweg ook nog even moeten stoppen.
Op de pechstrook van de auto. Want er was iets met de koelvloeistof dat nog even gecheckt moest worden. Ik heb dat nog nooit gedaan. Gestopt op de pechstrook. En ik heb er nog nooit voor gehad dat er iets was.
Ja, ik ben 1 keer aangereden in de file en dan ben ik moeten stoppen op de pechstrook.
Oké, maar valid. Maar zo, ik ga hier nu stoppen, want ik moet iets regelen. En hij dacht, oké, gewoon sterf alsjeblieft niet op dit moment, want ik kan dat niet aan. Of zo, echt zo egoïstisch, ik kan dat niet aan.
Nee, ik snap het wel.
Dus het was een bewogen nacht nog om thuis te geraken of zo. Want ik was ook echt pas om 2:30 thuis. Terwijl dat normaal gezien maar een klein 1/2 uurtje rijden is. Dus ik denk dat ik daar 2,5 uur heb over gedaan. Ja.
Om thuis te geraken.
En ik had gezegd eerst, ik zal wel gewoon met de auto gaan en niet drinken. En aan mijn ouders. En jij ook van, kom, pak gewoon een taxi. En ik zo, ik doe het nooit meer.
Nee, ik snap het.
Oh. Nee, jawel. Het was een omstandigheden.
Omstandigheden. Heb je tips voor de luisteraars?
Ik heb inderdaad 2 tips. Ik heb 2 Netflix tips. Mm-hmm. De eerste is The Brother's Son. Mm-hmm. Een hele leuke fictiereeks over een familie uit Taiwan, als ik het goed heb. Die zitten daar in de maffia en een van de zonen weet eigenlijk van niks en komt er op een gegeven moment achter dat zijn vader een grote maffiabaas is. En van daaruit vertrekt het verhaal. Dus wel een leuke, entertainende, ontspannende reeks. En dan de tweede is American Nightmare. Mm.
Ja, die is al zoveel in mijn inbox verschenen.
Nog niet gezien?
Nee.
Oh, het is echt wel... Ik heb samen met Annick gekeken. Het zijn 3 afleveringen, als ik het goed heb. En het is echt gevallen van de ene verbazing in de andere. Het gaat erover dat er een koppel is die 's nachts thuis worden overvallen en de vrouw wordt ontvoerd. Mm-hmm. En een paar dagen later verschijnt die vrouw terug.
Okay.
En er wordt gezocht naar de waarheid. En natuurlijk gaat iedereen uit van het principe van de film Gone Girl.
Oh ja.
Meer ga ik daar niet over zeggen. Okay. Het is aan u om te ontdekken wat er daar gebeurd is. Maar we hebben echt meerdere keren...
Gegagd.
Gegagd. Ja, inderdaad. Inderdaad. Okay. Dat zijn mijn tips.
Ja, ik heb er eentje. Eentje van Apple Plus TV. Masters of the Air.
Ah ja, ja, goed.
Dat is geen tip die jullie denk ik bij ons verwachten. Hè, want het is een fictiereeks over Wereldoorlog 2, over de luchtmacht van Amerika. Die komen bijstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit is nog eens... Het wordt heel vaak vergeleken met Band of Brothers. Dat is een oudere reeks waar een hele generatie mee is opgegroeid en waar heel veel mensen zo elk jaar naar kijken, omdat ze dat zo mooi gemaakt vinden en mooi... En laat het mij zo zeggen, ik denk niet... Het is niet dat ik per se zo'n oorlogsmens ben. Ik kijk wel graag oorlogsfilms voor de spanning en voor... Maar meestal ziet dat er niet mooi uit. Die kleuren zijn heel grijs. En als je aan een oorlogsfilm denkt, dan denk je aan grijs,
groen,
bruin.
Dat zijn mijn letters A en U, bijvoorbeeld.
Ja, oké. Okay. Ja. Voilà. Ja. Dus dat is oorlog. Maar deze reeks is zo mooi. Veel kleurrijker dan ik mij ooit zou kunnen voorstellen. En heel... flitsend is het foute woord, maar gewoon heel goed gemaakt. Echt fucking kwaliteit dat van je scherm springt. Dus in eerste instantie zou ik het misschien niet kijken omdat je denkt, ja, wat boeit mij dan nu? Maar ik, zelfs als je het niet per se hebt voor oorlog of als je niet per se daarin geïnteresseerd bent, het is zo mooi en zo spannend dat ik het u toch kan... En het is niet verkeerd om naar te eten. Het zijn veel mannen, maar veel mooie mannen in leren jassen en bontkragen. Zo die American Air Force en grote zonnebrillen. Austin Butler.
Stijlvol.
Heel mooi. Gewoon heel schoon. Het verschijnt wel wekelijks, dus er zijn nu 3 afleveringen online.
Oké, maar we zijn net op zoek naar iets nieuws om te kijken.
Maar geef het een kans. Maar het kan ook zijn dat je zoiets hebt van, het boeit mij niet. Maar ik vind dat ze er toch spanning genoeg in steken, omdat ze in elke aflevering zit er nu wel zo'n luchtaanval en dan is het wel spannend om te zien wat dat daarmee gebeurt. En gewoon het doet u wel zo nadenken. Ik bedoel, we zijn in tijden waar dat er heel veel conflict is, meer dan ooit, denk ik. Dat je wel zo nadenkt van, fuck, er is echt een hele generatie jonge gasten.
Ja, ja.
Allee, je ziet hier ene die in die vliegtuigen altijd moet kotsen van de stress en misselijk wordt en je ziet
zo ik zijn.
Heel veel jonge mensen waarvan je denkt, die hebben hier ook niet per se voor gekozen. En jonge gasten van, jij zat nu de leider, jij zat nu overste, want die andere is nu dood, dus nu moet jij dit. En je voelt zo van, shit, die zijn heel jong.
Ja, ja.
En die moeten dit wel doen.
Oké, je hebt sold. Ik wil nog even zeggen, morgen beginnen de liveshows.
Ik ben nog altijd in de ontkenningsfase.
Ik ook. Ik denk dat ik vorige week, even een momentje heb gehad. Paniek. Dat ik me realiseerde, fuck, dit is volgende week. In mijn hoofd zijn we er nog niet.
Nee.
We zijn wel met de voorbereidingen bezig, daar niet van. Maar in mijn hoofd ging dit wel nog enkele weken duren eerder we eraan gingen beginnen.
Ja, same. Ja.
En we zijn er.
We zijn er. Het is zover. Ik heb er wel heel veel zin in.
Amai. Ja. Ah, nu.
Ah, nee, voor nu, u moet
voor
het
mij
niet.
Moet het niet.
Nee, ik heb er wel heel veel zin in. We starten in Mechelen nu. Ja. Morgen en overmorgen, voor de mensen die dit op donderdag aan het luisteren zijn. Ik heb gewoon wel zin om jullie terug te zien.
Ja, maar echt waar. Dat is zo leuk om jullie te zien, omdat jullie mee kunnen nadenken over de zaak. Ja, er heel veel goesting in.
Oké, dan hebben we nog 2 sponsors deze week. De eerste is HelloFresh. En een beetje beloofd vorige keer.
Ja,
de januari challenge, probeer minder tijd in de keuken door te brengen. Dat is zeker en vast gelukt. Dus ik heb bewust recepten gekozen die onder de 30 minuten waren. En wat je wel zo vaak hebt als je een recept kookt, dan zeggen ze zo, duurt 30 minuten en zijn ze zo toch 45 minuten bezig. Of dan denk ik wie heeft deze timing gedaan? Maar dit was wel echt heel juist. En wat ik heel leuk vind is, ik weet niet of dat altijd al zo geweest is, maar ik heb het nu ontdekt, dus voor mij is het nieuw op HelloFresh, is dat je ook, want ik werk nu niet meer. Dus ja. Vroeger had ik altijd lunch op het werk. Je hebt nu ook lunchrecepten.
Ah, interessant.
Allee, die hebben zo'n vlekje van dit is ook een goede okay. lunch. Dus die heb ik deze week besteld, omdat ik nu mijn eigen lunch moet maken.
Interessant.
En dat vind ik wel leuk. Ik heb ook gezien dat er ontbijt is. Als je echt gans naar beneden doorscrollt, yeah. kun je ook ontbijtmaaltijden kiezen. Het is ook wel tof om zo'n keer misschien op een zondag een brunch te doen. Met Lucas of jij met Annick. En dan zo een...
Of wij met ons vieren.
Nee, dat is een stap te ver.
Snap.
Anyway, dus dat ga ik deze week een beetje proberen, die lunchreceptjes, en zien wat dat geeft. Heb jij zoiets van, ik wil ook mee lunchen?
Ja,
of
graag, maar ik mag niet.
Oh, wil jij wel bij mij komen brunchen? Silke is niet uitgenodigd. Silke kan dat doen met haar eigen code. En dat is Hello de Volksjury in Caps. Je bespaart tot wel €90 korting op je eerste vier boxen. Ik geef die kortingscode nog eens. Dat is Hello de Volksjury.
Voilà. Dan is er ook nog Upway. Upway is terug. Hebben we ook al een keer gehad als sponsor. Die maken de refurbished e-bikes. En ik weet dat het nog maar februari is, maar denk al eens een keer na over wat je in de lente wilt gaan doen.
Ik ga u hier kort onderbreken. Maar februari, ik ben vandaag naar de dokter en teruggewandeld en dat was met een klein zonnetje op mijn gezicht.
Ah, toch al. Kijk, maar dan geldt het ook voor nu?
Ik was zo... Ik voel het komen, die lente.
Toch al? Ja,
ja okay, ik voel okay, dat.
Okay. Ja, ik ben niet veel buiten geweest. maar wat Annick en ik ontdekt hebben, is dat zo fietstochtjes in uw achtertuin... Allee, figuurlijk gesproken.
Je bedoelt... Okay, sorry, maar, nee, maar jullie weten dit niet. Maar Silke heeft best een grote achtertuin. Dus jij zou toch wel zo wat baantjes kunnen trekken in uw tuin.
Inderdaad. Maar figuurlijk gesproken... pak uw fiets en ga eens op verkenning. En we hebben zoveel mooie dingen ontdekt bij ons in de buurt dat we echt dachten, why the fuck gaan wij altijd zo ver om te gaan wandelen, om te gaan fietsen, terwijl hier ook zoveel moois is. En vooral als je dan met zo'n e-bike zit, je zit op je gemak.
Mm.
En ook al is er een beetje wind of je moet veel bergop... Je moet daar niet over liggen stressen. En dat is wel zeer aangenaam. En ook wat ik altijd wel leuk vind, is als je zo wat mensen voorbij kunt steken...
Dat vind ik dat is grof. Ik denk dat hier wel... Laat het weten in de comments, maar ik denk niet dat dat de bedoeling is.
Nee.
Ik denk niet dat je dat leuk moet vinden.
Weet je wat? Het is gewoon de snelheid die je maakt.
De dag dat uitkomt dat jij een seriemoordenaar bent, gaan ze dit als een van de eerste...
Ja, waarschijnlijk.
als een van de eerste tekenen zien.
Maar om te zeggen, als jij je ook zo wil voelen...
wil jij ook een seriemoordenaar worden?
Nee, dan kan ik een e-bike echt wel aanbevelen. Want het is ook, je bent wel aan het bewegen, ook al voelt je niet dat je aan het bewegen bent. Omdat die fiets doet mee voor u. Maar je bent wel je lichaam aan het bewegen. Mm-hmm. Je bent die beweging aan het maken. En dat vind ik wel altijd tof aan een e-bike, mm-hmm. dat je gewoon wel zoiets hebt van... Je bent op verkenning, maar je voelt die inspanning niet per se super hard.
Waar moeten mensen zijn voor een e-bike,
Kijk,
Silke?
Dus we hebben een code voor jullie, de Volksjury. En die kun je dan verzilveren op upway.be. En daarmee kan je €200 korting krijgen bij aankoop van een e-bike. Belangrijk is wel, de code is geldig tot 29 februari.
En ook goed om te weten is dat de e-bikes van Upway 60% goedkoper zijn dan nieuwe fietsen, dat er op de fietsen garantie zit en dat er een optie tot verzekeren is.
Goed, voilà. Upway.be, onze code, die deel ik zeker ook nog eens in de show notes.
Voilà.
Voor we aan de aflevering beginnen, heb ik nog een aanvullingske. Silke heeft dat ineens opgeworpen. Vanaf nu doen we aanvullingen ook in de aflevering.
Maar ja...
Nee, ik vind dat heel goed. En dus ik heb deze week de aanbeveling mee. Ik heb hem binnen de 0,1 seconde gescreenshot naar Silke doorgestuurd. Want dit is, denk ik, mijn favoriete aanvulling ooit tot nu toe.
Ik kan dat wel beamen.
Ik ga hem even voorlezen. Hij kwam binnen via onze Instagram. Het is eigenlijk direct goed. Zin 1 is direct goed. Als hobby worstenmaker moet ik toch even reageren op jullie laatste podcast. Mensen zouden volgens Frits ziek geworden zijn van het eten van schapendarmen. Maar dat is zeer onwaarschijnlijk. Meestal worden er rund, varkens en schapendarmen gebruikt om die worsten in te steken. Maar die zijn proper genoeg. Ik heb zelf tientallen meters darm in de koelkast liggen. En ik maak zelf regelmatig worsten. En mensen zullen daar dan niet ziek van worden. De worsten in die schapendarm zijn dunne worsten. Dat zijn chipolatas, knakworsten, frankfurters en dat soort dingen. Dus ik heb daarop gereageerd. Ik zo, oh my god, hobby, worstenmaker. Na de lokale eekhoornjagers denk ik dat we een nieuwe superleuke hobby hebben gevonden. Namelijk, we kunnen allemaal hobbyworstenmakers worden. En ik heb hem dan gevraagd van, ja, hè, als jij denkt dat ze niet van die schapendarmen ziek zijn geworden, wat denk je dan? Kunnen we er dan van uitgaan dat het vlees dat hij gebruikte misschien mensenvlees was? En ik kreeg gewoon één antwoord, 100% zeker.
Ja, het was dan toch... Ja, het kan, hè.
Het kan, het kan. Dus als een hobbyworstenmaker je vertelt dat het mensenvlees was, dan gaan we daar wel een beetje geloven. Ik bedoel, ik ben geen worstenmaker.
Misschien binnenkort wel, hè.
Hij heeft ook een video op YouTube doorgestuurd van hij zei, het is ook niet zo moeilijk om worsten te maken, dus als je het eens wilt proberen...
Okay, prima voor ons.
Maar ik bedoel, die schapendarmen, die tientallen meters schapendarmen in mijn vriezer, dat zie ik nu wel niet echt zitten.
Nee, dat snap ik.
Allee, dan vergist u. Dan pakt de spaghetti saus en zo. Ah, fuck, ik heb hier die darmen eruit gehaald.
Ik heb geen darmen in mijn frigo. Dat is misschien wel een minpuntje.
Ja.
Een klein minpuntje. Bon, zullen we aan de aflevering beginnen?
We beginnen aan de aflevering. Je hebt gekozen.
Ik heb gekozen en deze zaak is gesuggereerd geweest door een luisteraar, door Tom. Dus bedankt, Tom, om deze zaak terug in mijn herinneringen te steken.
Jij wist welke zaak dit was?
Ja, ik kende de zaak.
Oké, ik had hier... Ik schaam mij dood. Ja. Nog nooit van gehoord.
Ja, het is omdat ik destijds met de kleuter Mauda... Mm-hmm. Dat is een kleuter die neergeschoten is of doodgeschoten is geweest tijdens een politieachtervolging. Daar zijn betogingen rond geweest. En toen kwam de naam van Semera Adamu ook naar boven. Klein tipje van de sluier alvast. Mm-hmm.
En ik dacht, dit is ook de titel van de aflevering.
Dus ik bedacht mij van ja, hier wil ik heel graag eens een aflevering over maken. Omdat het een heel schrijnende zaak is.
En heel fucking belangrijk.
En heel belangrijk, ja. Inderdaad. We zullen eraan beginnen. Het is 26 maart 1998 en de 20-jarige Semera Adamu heeft een soort van eerste interview met de dienst Vreemdelingenzaken in transitcentrum 127 in Zaventem. En ze doet daar haar verhaal in de hoop asiel te kunnen krijgen in België. We zullen even een bio doen waarin dat verhaal ook naar voren komt. Ja. Een belangrijke noot is, we kennen die biografie via haar advocaat Steven Alcock, die haar destijds heeft bijgestaan. Hij heeft in een interview haar hele verhaal uit de doeken gedaan.
Ja.
Zo zou Semera geboren zijn op 15 april 1978 in Kaduna State in Nigeria. Dat is niet zo ver van de hoofdstad van Lagos. Haar moeder is overleden eind jaren 70. Haar vader is een jaar voordat ze naar België is gekomen gestorven. En hij is ook getrouwd. Nu, Semera, zo vertelt de advocaat, is een intelligente vrouw. Ze is naar school gegaan aan de Nigeria School for Catering and Hotel Management. Maar de relatie met haar stiefmoeder is allesbehalve goed.
Ja.
Zo is er namelijk, zijn er verhalen, zegt de advocaat, dat Semera meerdere malen geslagen is door haar stiefmoeder en dat ze Semera wilde dwingen tot een huwelijk met een 65-jarige man die al 3 vrouwen had, van wie er volgens het relaas van Semera door vergiftiging om het leven was gekomen.
Klinkt niet super. En ja, die dreiging wordt dan ineens realiteit op 4 december 1997, want dan wordt het huwelijk vastgelegd. Hè. Dus die datum wordt geprikt. En in april van het jaar voordien beslist Semera voor de eerste keer om te proberen te vluchten, hè, om te ontkomen aan dat huwelijk. Ze beseft van ja, het is geregeld, dus ik ga moeten vluchten, want er is geen andere optie om hier onderuit te komen. En ze slaagt erin om te vluchten naar de hoofdstad Lagos van Nigeria. En daar kan ze onderduiken bij een vriend. Maar de man met wie ze moet trouwen, die is 65 jaar oude man, moet een businessman zijn, moet veel connecties hebben, veel macht. En die weet haar eigenlijk onmiddellijk te vinden. En die dwingt Semera om terug te keren naar Kaduna State. Daar wordt ze heel zwaar gestraft voor de vluchtpoging. Ze wordt, zo vertelt haar advocaat, regelmatig door haar stiefmoeder geslagen. Wat dat ze ervoor eigenlijk ook al deed. En die datum die nadert van dat huwelijk. En in november van 1997 beslist Semera om het nog eens te proberen. In Nigeria zou het een traditioneel gebruik zijn dat een bruid zich 40 dagen voor haar huwelijk afzondert van haar echtgenoot. En die 41ste dag ervoor, die wordt dan gebruikt om aankopen te doen voor het huwelijk. Je krijgt daar veel geld voor. Ik vermoed dat het een soort van bruidschat is van je familie om die aankopen te doen. Dus Semira krijgt een hele hoop geld mee. En samen met haar op pad wordt gestuurd de vriendin van haar stiefmoeder. Gewoon een vriendin. En het is eigenlijk die vriendin, op het moment dat die twee vrouwen samen zijn, Semira en die vriendin, die haar eigenlijk aanspreekt en zegt van, je gaat een verschrikkelijk leven tegemoet. Hè. Als dit huwelijk doorgaat, gaat je mishandeld worden, ongelukkig zijn. Dus Semira beslist dan eigenlijk om die som geld niet te gebruiken om die huwelijksaankopen te doen, maar om te vluchten.
En zij heeft 40 dagen om te vluchten eigenlijk, omdat ze in afzondering zit.
Ja,
hè?
Ja, inderdaad. Het moet voldoende geld geweest zijn om te kunnen vluchten naar Lomé. Dat is de hoofdstad van Togo. Dat is het land, twee landen naast Nigeria. Daar zou zich een grote zwarte markt aan paspoorten, valse paspoorten, te zijn. En mensen die je kunnen helpen over de grenzen naar Europa, naar waar je maar heen wilt. En Semira zal daar een Portugees paspoort kopen en stapt op een lijntoestel van Lomé naar Berlijn.
Ja, maar dat vliegtuig moest in Zaventem een tussenlanding maken. En daar is Semira dan eigenlijk betrapt geweest, omdat ze had natuurlijk een vals Portugees paspoort bij, maar ze kon geen Portugees. Dus daarmee is ze door de mand gevallen, als het ware. En ze is dan eigenlijk overgebracht naar transitcentrum 127 in Zaventem, waar ze dus, zo komen we terug aan op het begin van deze aflevering, waar ze dus dat eerste interview had met de dienst Vreemdelingenzaken. Belangrijk om te weten is dat daar geen advocaat bij is. Nu, die afloop van dat eerste interview is negatief. Semira krijgt geen toegang tot België, wat zoveel betekent dat ze terug moet naar het land van herkomst.
Ja. Wat ik bijzonder vind, want het land van herkomst betekent niet uw thuisland, maar betekent het land van waar je bent vertrokken. Of van waar ze zeker zijn dat je bent vertrokken, wat dus Togo is.
Maar Semira denkt, niet zo snel, ik ga in beroep. En zo komt ze eigenlijk terecht bij het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen voor een tweede gesprek. Dus op 7 april is Semira nog eens ondervraagd geweest over haar verhaal, wat we net hebben gezegd van het gedwongen huwelijk. Maar het commissariaat-generaal beslist, kijk, uw aanvraag voldoet niet aan de criteria, want volgens de dienst Vreemdelingenzaken is Semira bestemd voor het Europese prostitutienetwerk. Waarop zij zich baseren, ben ik niet te weten gekomen. Maar Semira wordt overgebracht naar het repatriëringscentrum 127 bis in Steen-Okkerzeel, een zeer berucht repatriëringscentrum in ons land, waar mensen die inderdaad zonder papieren zitten, terechtkomen en er zal beslist worden om haar het land uit te zetten.
Ja, ik heb nog een paar aanvullingsjes, want ik was zeer benieuwd naar die criteria.
Ja.
En haar verhaal dat ze vertelt, of het waar is of niet, dat weten we niet, dat laten we even in het midden. Is zij inderdaad bedoeld voor het prostitutienetwerk of is zij inderdaad aan het vluchten van...
Alsnog heb ik daar ook mijn bedenkingen bij, of het nu of dat je vlucht voor...
Maar geen van beide was in aanmerking gekomen, want criteria op dat moment was, het gaat hier om privéproblemen en niet door een vervolging van de overheid. Je bent niet aan het vluchten voor oorlog, je hebt geen veroordelingen voor geaardheid. Dus het had eigenlijk weinig zin om te zeggen van, ik wil nog eens dat je naar deze voorwaarden kijkt, want volgens de criteria was zij eigenlijk nooit in aanmerking gekomen.
Dus het doet er eigenlijk niet toe dat ze zogenaamd gelogen zou hebben over haar reden.
Nee, want beide redenen waren eigenlijk
privé.
Ja, privé, niet door de overheid. Haar advocaat kon wel nog een humanitair beroep indienen bij de burgemeester waar die persoon blijft. Dat doet hij ook. Zij verblijft in Steen-Okkerzeel, Zaventem op dat moment. En zij krijgt als antwoord dat haar aanvraag onontvankelijk is. Want, en dit komt als een shock voor mij, want ik ben van Zaventem en Steen-Okkerzeel ligt daar vlakbij. Ja. En Steen-Okkerzeel behoort niet tot het Belgisch grondgebied. Het is een grensgebied omdat het aan de luchthaven is. Dus ik woon al heel mijn leven in het buitenland en ik wist dat niet.
Wat, dat wist ik niet.
Bof, ik geloof het ook niet. Ik vind het ook heel raar. Ik heb het enkel teruggevonden in een verslag van die advocaat. Ja, en dan is hij nog proberen in beroep te gaan, maar dat verzoek is afgewezen. Dus haar raadsman geeft wel aan dat hij er alles heeft aan gedaan op juridisch vlak, maar dat die juridische rit op dat moment eigenlijk afgerond is.
Oké. Dus ja, Semira zit dan in repatriëringscentrum 127 bis in Steenokkerzeel.
In het buitenland?
In het buitenland. Maar er zijn activisten die opkomen voor mensen zonder papieren. En die eigenlijk ja, met spandoeken buiten het centrum staan waar dat een telefoonnummer opgeschreven staat. En Semira slaagt erin op een gegeven moment om dat nummer te bellen. En er ontstaat een soort van communicatie tussen die activistische groep en tussen Semira, waarin zij eigenlijk steun krijgt van die activisten. Hè. Wat kunnen we doen om u te helpen, Semira, of zodat je in België kunt blijven? Maar zij informeert hen op hun beurt over de leefomstandigheden van dat centrum. En dat zou niet goed geweest zijn. Semira wordt eigenlijk een soort van leider al snel onder de asielzoekers, omdat er gewoon heel veel mensen zijn die zich verzetten tegen hun uitwijzing. Dus dat is eigenlijk een belangrijk ook deel van dit verhaal.
Absoluut, ja.
Maar ja, er zijn natuurlijk op een gegeven moment komen we bij het punt dat Semira het land wordt buitengezet.
Ja.
Ik
wou zeggen, dat gebeurt. Dat zal in een aantal keer gebeuren. De eerste keer getuigt Semira daar zelf over. Was iedereen best aardig tegen mij. De politie kwam mij halen. Ze hebben mij begeleid naar de luchthaven. Er was een vlucht voor mij geboekt. En net voordat ze eigenlijk aan boord ging gaan of moest gaan, zei ze tegen die agenten, ik wil eigenlijk liever hier blijven. Ja. En die hadden zoiets van, dan gaan we gewoon terug naar Steenokkerzeel. En zo makkelijk is dat dus.
Ja, als ik mag aanvullen.
Zeker.
Bij een eerste poging mag dat blijkbaar.
Okay.
Mocht je als persoon zeggen van, ik wil niet. En dan zijn ze eraan aan gebonden dat je teruggebracht wordt.
Ik vind dat een heel rare bemerking. Want wat denk je dat er tussen die eerste... Welke hoop geeft je die mensen dat er tussen die eerste en die tweede keer iets anders gaat gebeuren?
Want dit was 21 april 1998.
Ja.
Tweede poging is op 26 april, dus een week later.
Ja.
En er wordt eigenlijk meteen nadat die eerste poging mislukt is, als het ware, omdat Semira zegt, ik wil niet, krijgt ze meteen te horen van, kijk, dan is uw tweede poging. En zij beschreef die week als een week vol stress en slapeloosheid. Totdat, het is de ochtend van de uitzetting van Semira. En dan zegt de politie, we zijn vergeten u op een vliegtuig te boeken. Dus de procedure wordt bij deze nu gestopt voor deze poging.
Nog een week later is het dan tijd voor de derde. Ja, sorry, even geen woorden voor dit.
Nee. Ik heb dat 28 juni is.
Ja?
Maar is dat een week later?
Wacht, hè. Oh nee, sorry, ik was nog over tussen 1 en 2 zat een week. Nee, inderdaad.
Excuseer.
28 juni is het. Nee. 28 juni is die derde poging. Deze keer zijn de rijkswachters iets harder voor haar. Semira weigert opnieuw eigenlijk aan boord te gaan en ze wordt door de rijkswacht hardhandig aangepakt, maar terug meegepakt naar Steenokkerzeel. Daar wordt ze gedacht dat ze in elkaar is geslagen, in een isoleercel wordt opgesloten. En ze zijn dus eigenlijk nooit naar Zaventem kunnen vertrekken. Dus ze hebben wel haar proberen mee te pakken, naar buiten gegaan, maar dan is ze dus eigenlijk teruggekeerd naar het centrum.
Dan is er poging 4, dat is op 21 juli. En die is zowaar nog erger dan de vorige poging. Dus die is ook mislukt. En Semira heeft een week later in Ter Zake daarover een interview gegeven en daar getuigt ze over wat er daar gebeurd is. Ze zegt, de rijkswachters kwamen heel vroeg naar mij toe. Ze gaven me 20 minuten om me aan te kleden. Ik moest terug naar mijn land. Ik moest mijn spullen snel bij elkaar zoeken. Omdat ze me achtervolgden, vergat ik veel. Op de luchthaven bonden ze me vast aan handen en voeten, brachten me naar een isoleercel. Ik werd opgesloten van 7 uur tot 11:30. En van zodra het vliegtuig wilde vertrekken, werd ik in elkaar geslagen, zodat ik begon te schreeuwen. schreeuwen. Ze waren met 8, het veiligheidspersoneel van Sabena en de gendarmes. Ze duwden me op de grond en drukten mijn hoofd tegen een kussen. Een van hen schopte me, een andere drukte op mijn lichaam zodat ik niet meer kon schreeuwen. De passagiers protesteerden. In het vliegtuig kwam het zelfs tot een gevecht met het veiligheidspersoneel. Dus namen ze me weer mee naar buiten, terug naar het centrum.
Eenmaal daar wordt het er niet beter op. Ze wordt opnieuw in een isoleercel opgesloten voor meer dan 26 uur.
Ja.
Dit lijkt mij niet de juiste manier.
Nee, en dan, ja, dan verbaasd zijn dat er mensen zijn die opkomen voor die mensen. Dan de poging 5. Mm-hmm. Dat is op 11 augustus. Eigenlijk ook weer heel erg gewelddadig verlopen. En de piloot, die is eigenlijk degene die zegt, ik weiger om te vertrekken. En dus als mocht dat nog niet duidelijk zijn, Semira zit op een vliegtuig met reizigers zoals jij en ik.
Ja, dat zijn, er is geen budget om echt vluchten te charteren om mensen terug naar dat, tussen aanhalingstekens, land van herkomst te brengen. Dus zij worden eigenlijk op gewone lijnvluchten gezet. En we komen hier later op terug. Dit wordt ook gedwongen van de overheid uit aan luchtvaartmaatschappijen van dit is uw plicht om dit te doen.
Inderdaad.
Maar dus ik kan mij voorstellen dat je als 1 reiziger en 2 als vliegtuigpersoneel
echt
niet zo blij bent hiermee.
Nee. Dus die piloot weigert te vertrekken bij poging 5. En Semira had zoiets van, oké, dit geeft mij hoop. Want ik ben hier al 6 maanden in België. En het is zo dat als Semira er 8 maanden zou kunnen blijven, dan mocht ze ook in België blijven.
Wat ik weer een absurde en verschrikkelijke regel vind. Want je geeft die mensen een klok waar dat die naar willen leven. Want die willen niks liever.
Ja.
En ook, wat is het punt? Je wijst mensen hun aanvragen af, maar als ze dan lang genoeg kunnen creperen in uw isoleercellen, dan mogen ze, dan verdienen ze het wel om te blijven. Dus een heel raar systeem, vind ik dit.
De RTBF heeft contact opgenomen met Semira om haar daarover te interviewen. En zij zegt van ik voelde mij heel erg bedreigd. Ik maak mij zorgen. Maar in dat interview heeft ze vanwege haar veiligheid, eigenlijk daar, is ze daar niet dieper op in willen gaan. Nu, het activistische collectief dat voor haar opkwam, heeft wel te horen gekregen van Semira waarom dat ze zo bang was. En zij vertelt van, kijk, bewakers kwamen 's nachts mijn kamer binnen. Ze hebben mijn foto's afgepakt. Ze beledigden mij. Ze vernederden mij. En dat het duidelijk tactieken waren om haar te intimideren, eigenlijk. En om haar spirit te breken, om het zo maar te zeggen. Ik bedoel, echt, het is te cliché om te zeggen, maar in wat voor land leven wij dat dit, dat kan? Dat dit is hoe dat wij, we zijn er nog niet eens, hè, maar dat we vergeten dat dat mensen zijn.
Ja, dit is 1998. Dat is niet zo heel lang geleden. Zullen we naar poging 6 gaan?
Ja, dat is
Nee, zeg maar.
Dus op 22 september. Dus er wordt dan een 6e poging ondernomen. En voor veel mensen, ook van het collectief, het activistisch collectief, kwam dat als een schok. Mm-hmm. Omdat ze zoiets hadden van, ze had nog maar 2 maanden te gaan. Mm-hmm. Dus ze vinden het frappant dat er nog een 6e poging wordt ondernomen.
Ja. Bijzonder is dat ze eigenlijk 2 dagen voor, dus deze poging vindt plaats op 22 september. En het weekend ervoor, van 18 tot 20 september, werden er in Brussel heel veel manifestaties gehouden om over het lot van Ik dacht dat jij zoiets had van, dit is niet juist wat je zegt.
Nee.
Dus manifestaties om over dat lot van mensen op de vlucht op te komen. En Semira was daar echt een van de boegbeelden van. Ja. Omdat zij inderdaad zich ook al had uitgesproken in de Belgische media. Dat die poging dan 2 dagen later kwam, was voor heel veel mensen inderdaad een shock.
Ja, en zo ook een achterbakse daad precies. Zo van, we gaan haar nu toch buiten zetten.
Ja. Maar lijkt mij ook, PR van Katrien van PR zou hier iets over kunnen vertellen. Maar het lijkt me niet de beste tactiek of zo. Als net heel veel mensen iemand als symbool gebruiken om dan daar een punt van te maken. Om die, ik weet niet, dat lijkt me gewoon niet de juiste manier.
Nee, maar kijk.
Goed.
Dus die dag, het is 22 september, wordt Semira begeleid door een hele groep rijkswachters die met haar aan boord gingen, net voordat de passagiers erop zouden komen. Maar Semira verliest het bewustzijn op een gegeven moment als ze in het vliegtuig zitten. Agenten hebben haar in bedwang willen houden met het kussen opnieuw, wat we daarnet ook al gehoord hebben. Er wordt medische hulp ingeschakeld. En Semira wordt van het vliegtuig gehaald om overgebracht te worden naar het Saint-Luc ziekenhuis in Brussel. Maar bij haar aankomst is ze al klinisch dood. Haar dood wordt pas officieel aangekondigd tijdens een persconferentie 's avonds door de ziekenhuisdirecteur. En nog diezelfde avond van 22 september zegt de Rijkswacht dat in geval van verzet de maatregelen om personen in bedwang te houden bestaan uit het gebruik van plastieke handboeien en het kussen van het vliegtuig op de mond geplaatst en niet op de neus om schreeuwen te voorkomen. En de minister van Buitenlandse Zaken, Louis Tobak, die zegt dan weer van kijk, voor zover dat ik weet en in afwachting van het verdere onderzoek is de uitwijzing volgens de regels verlopen.
Ik denk dat weer twee belangrijke dingen horen. We horen de maatregel die gebruikt wordt. En we horen een minister die zegt de regels zijn gevolgd. En het ergste is dat ze geen ongelijk hebben.
Ja.
Deze maatregel is op dat moment legitiem. En die is gevolgd.
Ja.
Ik vind dit sowieso toekoer iets heel waanzinnigs. Maar vooral dat er specifiek wordt gezegd dat dat het kussentje uit het vliegtuig moet zijn, vind ik van een waanzin dat ik niet kan vatten. Alsof dat je zegt, als iemand geboeid moet gearresteerd worden, dan gaat het touw bij de brico halen en daarmee moeten dat doen. Sorry, waarom worden hier andere partijen bij betrokken? Waarom moet een vliegtuig zijn kussen afgeven?
En ook, wordt dat dan teruggelegd? Ik bedoel,
veel vragen over dat kussen.
Waanzin. Je zou toch denken dat als je daar getraind personeel hebt zitten, dat die hun eigen materiaal mee hebben.
Ja, ik denk dat het woord getraind ook zeer... Ja. Daar kunnen we straks op terug.
En ook gewoon te koer een kussen. Allee, zijn we niet slimmer dan dat? Ja. Sorry, ik ben nu al kwaad.
Ja. Maar we gaan eerst nog proberen tot we onze mening en dan... Ja.
We zullen even... uitleggen of proberen uit te leggen natuurlijk hoe dat we op dit punt zijn gekomen, hoe dat repatriëringen verlopen.
In België gebeuren.
Ja, inderdaad.
Ik wou gewoon... eigenlijk wordt al snel duidelijk, of dat kunnen we toch stellen, dat er iets is fout gelopen bij die repatriëring van Semira. Ja. En dat de dood waar dat ze aan gestorven is, dat wel iets te maken zal hebben met de manier hoe dat zij... zo is een poging is gedaan om haar het land uit te zetten. In die periode dat dat onderzoek volop aan de gang is, komt er aan het licht dat er in 1987 al eerder iemand was, Bishi Boei, van 29 jaar oud, die om het leven is gekomen op het moment dat hij ons land werd uitgezet. En die zaak is ook twee keer voorgekomen, maar zowel de Raadkamer als het Hof van het Beroep hebben dat toen geseponeerd. Dus er komt aan het licht dat er al eerder iemand overleden is tijdens het uitzetten, waardoor dat deze zaak, bijkomend Semira is iemand met een voorbeeldfunctie voor actievoerders. Dus dat zet wel de vlam in de pan, mag ik dat zeggen, over deze zaak. Dat brengt mij bij de wet van de Lanotte. Ik ga hier een beetje voorlezen, zodat ik geen fouten maak.
Ja.
Dus vanaf 1988 moeten asielzoekers op basis van een analyse van hun dossier wachten om te kijken dat er geen fraude in zit of hun verhaal klopt. Dus zij worden geïnterviewd bij aankomst in ons land en dan wordt er eigenlijk nagekeken van klopt dit verhaal? Ja, dat betekent dat je natuurlijk een paar werkdaagjes moet wachten en tot dan gebeurt dat in de transitzone op de luchthaven. Daar worden fictiefilms over gemaakt, over dit soort onderwerpen, maar het lijkt mij niet de juiste plek om iemand te bewaren. Dat ligt schijnt dan ook ergens toch bij onze beleidsmakers, want zij beslissen om detentiecentra op te richten.
Maar vanuit dat ze de asielzoeker niet geloven, dat is het idee daarachter. Het is niet zo van, we gaan die mensen hier rustig even laten
opvangen,
opvangen.
Even komen, ja.
Nee, want ze gaan er in eerste instantie vanuit dat alle mensen die naar hier komen, liegen.
Ja. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Hun verhaal moet worden... Ik begrijp dat een verhaal moet worden nagetrokken.
Ja.
Maar probeer misschien een andere insteek. Misschien een andere insteek. In 1993 wordt die werking van gesloten centra... gaat dat in werking? Dus mensen die dat... dus eerst komt je terecht in een detentiecentra waar dat je verhaal wordt nagekeken en dan worden eigenlijk overgeplaatst naar een gesloten centra als uw verzoek op asiel eigenlijk wordt afgewezen.
Ja, nu, ik merkte tijdens het onderzoek dat ik ook heel verschillende jaartallen ben tegengekomen. Jij zei nu bijvoorbeeld 1993. Ja. Ik heb bijvoorbeeld 1996 gezien.
Voor die gesloten centra?
Voor die wet.
Oké.
Ja, dus ik ben verschillende data tegengekomen. Dus mocht weer iemand hier expertise in hebben...
Graag. En welkom. Maar de situatie is dus inderdaad, je komt aan in ons land, je wordt... gemakkelijkheidshalve dus niet meer in de transitzone ondervraagd, maar in een detentiecentrum waar ze uw verhaal checken. Als uw verhaal niet klopt, word je eigenlijk naar een gesloten centra gebracht en dan word je... daar wacht je eigenlijk op de terugkeer naar het land van herkomst.
Ja. En dat wordt ook wel dus de wet van de Lanotte genoemd. En daarmee, zo heb ik het ook gelezen, wordt eigenlijk gezegd dat is de eerste keer dat we te maken krijgen met mensen zonder... papieren, met
de
die
term.
Ja. De sans-papiers, ook in het Frans een heel erg bekende term. En dat zijn eigenlijk mensen die dus niet over alle officiële en geldige identiteitsstukken beschikken of de documenten waar ze hun nationaliteit of verblijfsstatuut mee kunnen bewijzen in het land waar ze zich beginnen. En het is dan ook rond die periode, midden jaren 90, dat er betogingen beginnen uit te breken tegen die gesloten centra. Maar ja, mensen protesteren vooral tegen de razzia's, tegen de uiteenzettingen. Mensen werden echt uit de huizen gehaald. Ook, ja, er waren quota. Hè. Dus bijvoorbeeld in 1996 moesten er 9000 mensen gerepatrieerd worden. In 1997 12.000. In 1998 15.000. Dat vind ik al waanzinnige getallen. En om dat te kunnen versnellen, gingen ze blijkbaar kinderen van school plukken en dan rechtstreeks op een vliegtuig zetten. Waanzin.
Dus waanzin.
Geen wonder dat de mensen boos waren. Mm. Geen wonder. Nu, Laura zei het daar straks al. Voor de luchtvaartmaatschappijen zelf zijn er ook consequenties.
Ja. Voor we hier verder op ingaan, ik ben een Sabena-kind. Ja. Mijn grootvader heeft voor Sabena gewerkt, mijn moeder. Dus ik stuurde mijn mama een bericht. Ik dacht... En ik dacht, ik stuur enkel van, ken jij de volledige naam, Aysemira? En ik krijg als eerste antwoord, die naam zegt mij iets. Welke afdeling? Dus mijn lieve mama ging er al van uit dat die vrouw voor Sabena werkte.
Oh.
Omdat ik dus geen context gaf.
Ja.
En ik zeg, ja, ze werkte niet voor Sabena. Ze is helaas komen te sterven op een vlucht. En mijn mama antwoordde direct, is dat die vrouw die verstikt is?
Kijk, ja.
We hebben er dan nog wat heen en weer over gestuurd, maar ze had er geen concrete herinnering meer aan. Maar ze zei, het moment dat je mij zei dat ze niet voor het bedrijf werkte, was ik weer al zo, oh my god, ja. Dus zij herinnerde het verhaal zich wel, maar heeft geen concrete herinnering. Ja, de rol van Sabena in die repatriëringsvluchten. Er is een wet op 15 december 1980, waarin staat dat iedereen die illegaal binnenkomt in Zaventem moet door de transporteur worden teruggebracht. De overheid interpreteert dat als... interpreteert die wet als... Sabena moet mensen terugbrengen. Het aantal aanvragen stijgt. Asielcentra raken voller en voller. Maar ook die repatriëring die mislukken steeds meer. Dus de overheid zet een beetje druk. En voor elke passagier die illegaal Zaventem binnenkomt, kreeg Sabena een boete van €3.750. Plus €19 voor elke nacht dat hij op Belgisch grondgebied verbleef. Ja. Dus een luchtvaartmaatschappij, dat is onze nationale luchtvaartmaatschappij, tot daar aan toe, maar krijgt een boete voor mensen die ons land binnenkomen. Dat begrijp ik niet zo heel goed.
Nee.
Deze info komt eigenlijk van een interview van het hoofd van de security van Sabena. En die zegt van, ja, ik heb dan een brief gestuurd uiteindelijk naar Binnenlandse Zaken om te zeggen, we gaan dat niet meer doen. Wij willen die mensen...
Ja, ik wil daar nog even op aanvullen, omdat die repatriëring, ze mislukte, maar dat was ook omdat er superveel geweld mee gepaard ging.
Ja.
Zowel van de persoon die teruggestuurd werd, die dat niet wilde en zich agressief gedroeg, maar mensen van Sabena waren hier ook niet voor opgeleid.
Nee.
Waardoor dat er een soort van vicieuze cirkel bestond van geweld. Dat die man zoiets had van, en nu is het genoeg.
Ja.
Nu stuur ik die brief.
Ja, het is, hij zegt erover, Sabena wilde die mensen wel terugbrengen, maar gewoon niet onder dwang en niet met geweld. Als hoofd van de security vind ik het gewoon niet kunnen dat personeel gewone burgers met geweld moet behandelen. Dat is iets voor politie en militairen die daar een deontologische code voor hebben. Blijkt dat ze die deontologische code niet echt hebben, maar ik snap zijn punt wel.
Ja, want hij zegt ook van, hoe moesten wij daarmee omgaan? Dat zijn mensen die, die willen absoluut niet terug, die er alles aan gaan doen om dat niet te moeten doen.
Mm-hmm.
Dat ging van krabben en bijten, zelfverminking met scheermesjes, met de hoofden tegen de muur bonken, tot er bloed uitkwam, uitwerpselen laten lopen, vertelt hij. Hij zegt, het ergste wat ik ooit heb gezien was een vrouw die haar kindje van de trap gooide om zijn arm te breken. Zo kon ze haar procedure helemaal van vooraf aan laten beginnen. Ja, begin maar eens, hè.
Die mensen zijn wanhopig. Allee, je kunt daar geen andere mensen die niet begeleid zijn om hiermee om te gaan. Mensen die daar dagelijks mensen naar hun vakantiebestemming bij wijze van spreken. Je kunt dat niet als het eenzelfde soort job beschouwen.
Absoluut niet. Absoluut niet.
Ik was ook aan het denken, moest ik stewardess geweest zijn in die tijd? Of moest ik piloot zijn? En ik zou gewoon al zeggen, niet op mijn vlucht. Ik vertrek niet, ik werk daar niet op, sorry. Ik wil daar niet mee geconfronteerd. En dat is misschien een beetje kop in het zand, maar ik wil daar gewoon niet mee geconfronteerd worden.
Maar dat is not part of the job.
Ja, voilà. Didn't sign up for this.
Nee. En ook, ik was dit aan het researchen. En stel je maar voor dat je als passagier op dat vliegtuig zit. En
er ook
zit,
dat.
En ook dat, hè, en er zit iemand die teruggestuurd wordt. Ik zou me daar zo slecht bij voelen. Ik bedoel, dus ik vind dat zo Black Mirror. Dat jij naar die bestemming gaat waar die persoon terug naartoe gestuurd wordt, dat jij daar lekker gaat chillen
mm-hmm.
op vakantie.
Mm-hmm.
En die persoon zit daar gehandboeid.
Mm-hmm.
Ja.
En misschien, want is dat ook een beetje, want inderdaad, je wilt daar niet mee geconfronteerd worden. En dan heb je zoiets van, ben ik nu, kijk ik naar de andere kant? Maar nee, er moet gewoon een beter en humaan beleid worden, zodat die confrontatie niet op deze manier nodig is.
Nee. Dus de brief, daar waren we.
Ja, dus hij schrijft een brief. En Lobi Tobak, die op dat moment minister van Binnenlandse Zaken is, laat antwoord. En hij zegt, ja, de reden dat Sabena deze repatriëringen niet wil doen, is omdat het commercieel niet interessant is. He, omdat zij krijgen maar een kleine vergoeding om iemand terug te repatriëren. Dus ja, er is eigenlijk voor hen geen reden om dit te doen. En daar heeft ons hoofd van de security een antwoord op. Hij zegt, kijk, ik begrijp dat Tobak dat zegt. Ik zou hetzelfde hebben gezegd. Maar wat hij vergeet te zeggen, is dat wij als bedrijf al jaren vragen aan de overheid om een preventiebeleid op die moeilijke luchthavens te doen. Hè? Mensen die dat daar aankomen, die met valse papieren proberen naar ons land te vluchten, die geraken voorbij die check-up in die landen zelf.
Ja.
Hè? En komen hier aan. En in België ontdekt onze politie of onze douane dan dat ze valse papieren hebben. Dus er moet gewoon een betere samenwerking zijn tussen alle luchthavens. Dan zou er al veel
Fair
minder
point.
Mensen... En daar heeft hij een punt. Hij vertelt, kijk, die avond van de dood van Semira was er onder het veiligheidspersoneel van Sabena totale verslagenheid. Er is die avond heel erg veel gehuild en heel erg veel whisky gedronken.
Ja, maar uiteindelijk krijgt Sabena dan toch de hulp, hè,
mm-hmm.
van Binnenlandse Zaken. Ze worden toch rijkswachters ingezet die moeten helpen bij de repatriëring van quote-unquote de ergste heethoven, zo staat mm-hmm. nog in het artikel van Humo. En op dat moment was Semira Adamu nummer 1 op die lijst. Nu, we willen het ook nog even hebben over het gebruik van dat kussen, hoe dat we daartoe tot zijn gekomen.
Mm-hmm.
En in 1996, toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Johan van de Lanotte, waar we het ook net over de wet hebben gehad, die stelt een werkgroep aan, omdat die beseft inderdaad, oké, er is sprake van veel geweld. Wat kunnen we doen om dat
rustiger te laten verlopen?
Geweld te minimaliseren, inderdaad. En hij stelt dus die werkgroep aan. En die zeggen, kijk, asielzoekers slagen erin om lawaai te maken, om gewelddadig te zijn, zodat ze langer in België konden blijven. En wij zijn op zoek gegaan naar methodes om die vicieuze cirkel te doorbreken. En eigenlijk was het de beste methode het huren van zo'n chartervliegtuig. Mm-hmm. Maar Laura zei het daarnet al, was op dat moment niet mogelijk, omdat dat gewoon te veel geld kostte. En volgens minister Van der Lanotte was dat politiek niet haalbaar. Wat daar dan concreet mee bedoeld wordt, weet ik niet.
Dat is een goede term, ik ga dat ook beginnen gebruiken.
Is politiek niet haalbaar, dit?
Ik ben een kwartier te laat. Het was politiek niet haalbaar om hier op tijd te zijn.
Inderdaad.
Dat is een goeieke. Ja, heel goed. Ja.
De werkgroep ging dan maar voor de volgende oplossing. Het gebruik van het kussen. Echt van chartervliegtuig naar we gaan een kussen gebruiken.
Ja, dat lijkt me dat er nog wel wat een duizendtal stappen tussen zijn, maar blijkbaar niet.
Ja, het wordt door de werkgroep omschreven als een techniek met minimale risico's, mits het kussen de neus van een asielzoeker niet bedekt en de politieman permanent de toestand van de asielzoeker evalueert.
Oké. Okay. Ja, maar gaan we nu dieper ingaan op dit kussen? Want ik heb het er wel echt heel moeilijk mee.
Ja, ik wil nog één dingetje zeggen. Dus de bedoeling was dat als het kussen werd gebruikt, dat de persoon rechtop zat. Maar de politie heeft geleerd dat de persoon voorovergebogen moet zitten. Mm-hmm. Dus met de handen op de benen en dan voorovergebogen in de vliegtuigstoel. En dan het kussen op het gezicht. Ja. Maar eigenlijk moest hij zoals je normaal zit in een vliegtuig het zo zijn. Maar daar was de communicatie misgelopen.
Ja. Ja, ik wil het gewoon heel, heel concreet even voorstellen. Dus mensen zitten heel... mensen die het land worden uitgezet, die komen voor de andere passagiers aan boord. Die zitten vaak op de achterste rij, in het midden. Met langs hen dan twee mensen die hen begeleiden, wat dat dan vanaf dan de Rijkswacht is. Dat wordt ook een beetje een... Ik wil het niet een spelletje noemen, want het gaat hier over mensenlevens. Maar die persoon die het land wordt uitgezet, die wacht natuurlijk met ambetant doen, met lawaai te maken, met zich te verzetten tot er andere passagiers, ooggetuigen enerzijds, maar anderzijds mensen die kunnen ingrijpen en compassie kunnen hebben. Dus beginnen dan... te ageren om in de hoop om het vliegtuig niet te laten vertrekken. En dus, inderdaad, wat Silke al zei, er wordt een klein kussentje van een vliegtuig dan door een stewardess gegeven. Ik bedoel, imagine, jij bent die vrouw, hè? Jij bent Nancy van de stewardessen en jij moet dan zo'n kussen gaan geven, terwijl daar al iemand aan het schreeuwen is, omdat hij niet weg wilt, omdat hij schrik heeft, omdat hij bang is. Dat kussen duwen ze op uw mond.
Want de neus mag niet bedekt zijn.
Ja, maar kijk, hè, hoe dicht staat uw mond bij uw neus?
Ah, wel, ja.
En niet het grapje van... Hè, maar gewoon... Dat is toch altijd zo, het stinkt hier. Misschien staat uw mond te dicht bij uw neus.
Dat ken ik niet.
Oh, een hele slechte grap. Maar bedoel, het is vrij onmogelijk om iemand zijn mond af te dekken met een kussen.
Zonder
aan die neus te komen. En dan plooien ze u inderdaad eigenlijk ook nog eens dubbel. Hè. Ze willen niet dat je met uw rug recht zit.
En uw handen zitten vastgebonden op uw rug. Hè?
Ja, de classic arrestatie-look, om het zo maar te zeggen. En dus jij wordt dan eigenlijk voorovergebogen. En dus dat kussen zit eigenlijk tussen uw knieën en uw gezicht, waar het moet afgedekt worden.
Verschrikkelijk, ja. En er wordt dan nog eens kracht gezet op u ook.
Ja,
hè,
je wordt door die twee rijkswachters naar beneden geduwd. Hoe dat dit door een commissie als optie B...
Ja.
Naar voren kan worden geduwd, vind ik bijzonder.
Nu, 10 dagen na de dood van Semira op 1 oktober 1998, doet een van die rijkswachters zijn verhaal in de Gazette van Antwerpen. Die audacity. Ik denk dan, beter even je mond houden.
Ja, maar ik denk ook... Media, wij willen dit niet. Allee, ik snap dat je probeert als journalist, maar je weet ook dat daar iemand gaat intrappen. En... Die mens had beschermd moeten worden voor zichzelf.
Maar hij doet het in bijzijn van zijn advocaten.
Slim. Maar die had ook advocaatje, waarom zeg jij niet nee?
Ja.
Er is geen nood aan dit verhaal. Dit gaat voor niemand goed zijn.
Nee, voilà. Hij noemt zichzelf in het interview Jan. Hij wil anoniem blijven. Dus ik heb verder ook geen namen genoemd.
Maar gaan we ook gewoon niet doen, hè? Bedoel.
Nee. En hij vertelt in het interview, kijk... ik wist pas kort voor vertrek dat het een moeilijke reis ging worden. Ik wist toen pas dat Semira al 5 pogingen erop had zitten om gerepatrieerd te worden. Jan heeft nog geprobeerd om een gesprek aan te knopen voor, vlak voordat ze vertrokken in het cellencomplex. Ja, dat ook. Alsof het gevangenis, misdadigers zijn. Maar Samira wilde geen enkel contact maken, wilde geen gesprek aangaan. Maar, zo geeft Jan aan, Samira was wel heel erg rustig nog op dat moment. Ze heeft zich laten fouilleren door twee vrouwelijke rijkswachters. Vervolgens werd ze geboeid op de rug met een plastic strap.
Lijkt mij ook. Dus het is echt zo, hè. Pak dat kussen van de luchtvaartmaatschappij en pak die strapjes van een brico.
Ja.
Sorry, is hier geen professioneel materiaal aanwezig?
Ja, en haar voeten zijn dan ook nog eens
misschien
losjes
is dat politiek,
ingetaped.
Misschien is dat politiek onmogelijk.
Ah ja. Ja, wellicht. Hè.
Dat zal politiek onmogelijk zijn.
Dus haar voeten zijn ook losjes ingetaped. Ze kan maar kleine pasjes maken. Rond 21:15, die 22e september, gaat Samira en die groep rijkswachters aan boord. Samira is nog steeds heel erg kalm op dat moment. En ze wordt tussen Jan en een andere rijkswachter geplaatst. 5 minuten later stappen de passagiers op. En op dat moment zou iemand tegen Jan hebben gezegd van pas op, zo dadelijk gaat ze hysterisch beginnen doen. Dat is waarschijnlijk, denk ik, een rijkswachter die er bij eerdere pogingen al bij is geweest. En
ja, of ervaring in heeft. Ja. Want het is dat. Ik denk dat die rijkswachters op den duur zullen die wel een stramien kennen van ze beginnen pas te roepen als er andere mensen, als er ooggetuigen bij zijn. Dus die zal inderdaad wel weten van zo gaat het gaan.
Ja. En nu, de advocaat van Jan zegt dat er een afspraak was dat de collega van Jan het kussentje van het vliegtuig zou nemen, zijn hand in dat kussentje zou plaatsen en dan op de mond van Samira zou drukken als ze zou roepen. En terwijl zou Jan haar armen op haar rug vasthouden zodat Samira niet zou kunnen opspringen, staat er in het artikel. Dus eigenlijk wat we net een beetje beschreven hebben. En de advocaat, het is eigenlijk niet Jan die het woord neemt in het interview. Het is meer ook de advocaat die gaat verder en die zegt op het ogenblik dat de passagiers binnenkwamen, heeft Samira proberen recht te staan. Ze is lawaai beginnen maken. Jan heeft haar belet van recht te staan, heeft haar naar beneden gedrukt. Waarop zijn collega dus dat kussentje heeft genomen, op haar mond het kussentje heeft gedrukt. Maar Samira biedt hevig weerstand. Jan blijft ondertussen op haar polsen drukken, zodat Samira naar beneden blijft of in haar stoel blijft zitten. En het kussentje wordt ondertussen door die collega met pauzes op het gezicht van Samira geduwd, op de mond, totdat ze niet meer schreeuwt. En door de druk, wordt gezegd door die advocaat, verliest Samira stoelgang. Omdat er wordt zodanig veel druk
op haar lichaam
gezet. Ja. Dus dat ze eigenlijk in haar broek urineert. Mm-hmm. En ook stoelgang verliest. En daarop wordt eigenlijk de veiligheidsverantwoordelijke van Sabena ingeschakeld, die eau de cologne gaat halen en doekjes om het daar toch wat proper terug te krijgen. Maar er wordt ook gezocht naar bagage, eigenlijk naar kleren, om Samira om te kleden. En dan wordt Jan afgelost. Hij ziet nog hoe Samira met haar wang op het kussentje ligt en ademt. En zoiets heeft van, everything's going fine.
Ja.
Alles gaat prima. Nu, 10 minuten later, zegt de rijkswachter die links van Samira zit, ik denk dat ze niet meer ademt. En hij voelt haar polsslag. Hij zegt, ik voel niks meer. Waarop Samira dan pas wordt rechtop gezet. Dus Samira ligt er eigenlijk
meer dan 10 minuten.
Meer dan 10 minuten.
Dubbel geplooid met een kussen ertussen. Ja.
Ja. Ook de leidinggevende rijkswachter die erbij is, checkt haar hartslag, voelt niks. Daarop wordt de medische ploeg van het vliegveld gewaarschuwd. Samira wordt overgebracht naar de keuken van het vliegtuig. En rijkswachters hebben haar geprobeerd om haar te reanimeren met zuurstof. Maar we weten hoe het afgelopen is. Ze wordt overgebracht naar het ziekenhuis waar ze al overleden was toen ze daar aankwam. En in het artikel zeggen ze op dat moment van kijk, we wachten nog op het autopsieverslag om de precieze doodsoorzaak te achterhalen.
Ja, zullen we... Oh.
Ja, nee, ik wil gewoon even zeggen, het is veel informatie, maar je moet u proberen concreet voor te stellen dat Samira een kwartier, 20 minuten dichtgeplooid heeft gelegen.
Met tussen haar knieën en haar gezicht een kussen.
Ja, en dan werd dat kussen er af en toe wel eens afgehaald. Maar als iemand zo niet kalm is, laat ik het maar zeggen, hoe kun je dan zeker weten dat je de neus niet bedekt?
Maar ook, en eigenlijk wil ik gewoon dat systeem van die neus loslaten. Het is gewoon...
Absoluut, maar het is omdat het hun argumenten is, van we hebben alleen maar de mond bedekt.
Mm-hmm.
Maar denk toch twee keer na.
Goh, ja, over... Ik vind het heel moeilijk, omdat dit een maatregel is die wordt opgelegd aan mensen die daar geen...
Ja, maar gewoon, ik bedoel, die werkgroep alleen al...
Ja, wel, maar ik vind... Want iedereen kijkt nu, net zoals in dit interview, naar die drie, vier rijkswachters. Hè. Ik vind het heel moeilijk dat we enkel naar die laatste laag kijken, want zij zijn de uitvoerders.
Tuurlijk.
En uiteraard hadden zij veel sneller kunnen ingrijpen. My god, maar als dat uw job is, gast, echt waar. We gaan subiet, denk ik, nog wel over onze mening. Ik zal even bij de autopsie verder gaan. Het besluit van het tweede autopsierapport is dat zij om het leven is gekomen omwille van verstikking. Het tweede autopsierapport, vraag je? Ja, dat is omdat er bij het eerste autopsieverslag ook al werd aangegeven dat het ging om verstikking. Maar de Rijkswacht had daar hun twijfels over. Zij hadden zoiets van, ja, wij zijn er zeker van dat er niet met de neus op dat kussen is gedrukt. Dus ze kan niet gestikt zijn. Maar dat tweede autopsieverslag was van... Girls and boys, yes.
Ja, want de Rijkswacht die zei eigenlijk van ja, we denken dat ze gestorven is door een hersenbloeding.
Ja.
Maar het autopsieverslag, zowel het eerste
ook
als het tweede...
Ook hoe dat je dokters een autopsieverslag laat doen en dat je dan als Rijkswachter zegt nee, dat gaat toch een hersenbloeding zijn.
Ja.
De wetsdokter vult eigenlijk aan en die zegt, kijk... De uitwijzingstechniek die dat de Rijkswacht gebruikte in de periode van Semira was uiterst gevaarlijk. Dat is in de medische wereld algemeen bekend. De techniek om iemand in een vliegtuigstoel voorover te duwen, hoofd op de knieën, armen op de rug en minutenlang in die positie te houden, is zeer gevaarlijk. Ik heb de positie bij de reconstructie van de dood zelf uitgeprobeerd. Ik raakte na enkele minuten in ademnood. Ja, duidelijk lijkt mij dat.
Ja, er wordt dan ook een onderzoek opgestart naar de dood van Semira. En daar komt wel iets frappant naar boven. Dat is namelijk dat Rijkswachter Jan al eerder in verdenking is gesteld voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan een Marokkaanse man die terug naar Marokko moest gerepatrieerd worden. Hij is uiteindelijk een maand geschorst geweest. Jan zelf zegt...
Dat niet waar is.
Niet waar. Nu... de drie rijkswachters die Semira moesten begeleiden, worden uiteindelijk in verdenking gesteld. En de aanklacht luidt als volgt. Het toebrengen van vrijwillige verwondingen met de dood tot gevolg, maar wel zonder het inzicht te doden. En er zijn ook twee leidinggevende rijkswachters, die worden ook vervolgd, maar dan voor schuldig verzuim.
Mm-hmm. Ja.
De rechtszaak heb ik dan.
De rechtszaak. Ik heb in één artikel... gelezen, het kussentjesproces. Oh. Can we not, please?
Het kussentjesproces.
Het is gedaan nu, met dit soort dingen. Dit doen we niet meer.
Oh my god.
Kunnen we elk proces, als het hier gaat over een zaak waar iemand sterft, op zijn minst de eer hebben om die persoon...
Het
kussentjesproces. Sorry, wat is dit? Een aflevering van FC De Kampioenen. Oh, ik wist dat kwaad ging zijn vandaag, maar bon.
Dus het proces gaat eigenlijk pas 5 jaar na de feiten van start.
België stelt nooit teleur op dat vlak. Hè?
Het is 10 september 2003. En uiteraard is de insteek van de verdediging en van de rijkswachters... Het is een jammerlijk ongeval geweest. Nu, die zitting die start met een video.
Mm-hmm.
Die gemaakt is vlak voor de dood van Semira door de rijkswacht. Want wat gebeurde er? Als er een... repatriëring werd gepland en ze dachten op voorhand dat kan wel eens tricky worden, dan zorgden ze ervoor dat er een cameraploeg bij was die alles op beeld kon vastleggen. Dus we denken,
oh boy.
Prima, we gaan hier alles op beeld hebben. Maar dat was vooral om aan te tonen dat de rijkswachters geen nodeloos geweld gebruikten. Dus niet in functie van de gerepatrieerden, dat daar alles goed mee ging lopen. Maar nee, het was om zichzelf in te dekken.
En... Nu, het ding is, ja. En ik geloof ook wel, als er een camera is, dat je misschien beter inhoudt.
Ja, Maar het werd ook nog gebruikt als trainingsmateriaal.
Zeker.
Zo'n beelden.
Ja. Maar ja, alles moet hier 3 keer langs 1 kassa passeren, hè, want anders is het politiek niet mogelijk.
Nu, wat stond er op die beelden? De camera, de positionering van die camera, waar stond die? De camera stond schuin achter Semira, waardoor je eigenlijk alleen maar achter het hoofd door van Semira kon zien. Dus het gezicht van Semira zag je niet, maar wel eerder de zijkant, de achterkant van haar hoofd en de rijkswachters. En eigenlijk zien we hoe dat Semira inderdaad, wat dat rijkswachter Jan in zijn interview zei, met die plastic strips en aan handen en voeten geboeid, dat vliegtuig wordt opgezet. Dat ze inderdaad kalm is. Ze draagt een korte rok en een pull met poesjes op. We vergeten gewoon dat dat mensen zijn.
Maar ik denk dat dat eigenlijk echt een beetje de conclusie... Het is voorbarig, want de aflevering is nog niet gedaan. Ja. Maar laat dat alsjeblieft... Het gaat hier over mensen. Beeld u in dat jij je land ontvlucht, om welke reden dan ook, daar moeten we... Maar stel dat jij ergens weg wilt en jij wordt op deze manier behandeld. I mean, sorry.
Ja. We zien ook dat alle rijkswachters inburger zijn. Dus we zien dan ook hoe dat ze zich positioneren op die beelden. Jan aan de ene kant, een andere rijkswachter aan de andere kant. En Semira is kalm, inderdaad. Ze begint wat te zingen. Dat is het eerste beeld, dat ze eigenlijk dus nog kalm is. En op het volgende beeld plots ligt Semira in een houtgreep van de 2 rijkswachters naast haar. En dan is er nog een 3de rijkswachter die haar vanuit het gangpad ook mee in bedwang houdt in die vliegtuigstoel. Maar op die beelden wordt duidelijk dat die rijkswachters zich niet echt meteen zorgen maken. Er worden grapjes gemaakt ook naar het eind. Ik heb voor research purposes geprobeerd om die video te vinden, omdat ik het zelf ook wou zien hoe dat die rijkswachters zich gedroegen op dat moment. Maar ik heb het niet gevonden, en misschien maar goed ook. Maar dit is dus wat we gelezen hebben in artikels, dat die rijkswachters zich van geen kwaad bewust waren op dat moment en zelfs zo wat foute moppen maakte over de toestand van Semira ook en zo. Maar oké, ja, we letten er wel op dat ze ademt, hoor. Maar zo heel nonchalant. Terwijl je wel een kussen op iemand zijn gezicht aan het drukken bent. Enfin. Maar het moment zelf waarop Semira in coma gaat, als het ware, het bewustzijn verliest, is niet gefilmd.
Nee, maar dus eigenlijk, ik vond het ook al bijzonder, ze filmen dus inderdaad het eerste stuk en dan het stuk waar dat ze haar in bedwang houden. Maar je ziet dus ook niet op beelden wat de reden is dat die in bedwanghouding... of wat heeft dat uitgelokt? Waarom zet je dit nu aan het doen? Dat ziet je niet. En dan inderdaad ziet je die beelden ook niet. Daar heeft de cameraman een reden voor. Hij zegt, ik moest gaan helpen omdat het echt zo'n heftige strijd werd. Dus ik kon op dat moment niet filmen. Dus inderdaad, de cruciale info, die staat niet op beeld.
Nee. Even kijken. Ook die reanimatiepoging en hoe dat medisch personeel, dat staat allemaal niet meer op beeld. Dus ze weten verder niks. Dan gaat de rechtszaak eigenlijk over tot getuigenissen. En de rijkswachters getuigen ook over het kussentje, uiteraard. En zij zeggen van, kijk, we hebben daar nooit een opleiding over gehad. Over hoe dat we dat kussentje moeten gebruiken. Hoe we dat dan leerden? Ja, door gewoon als groentje mee te gaan en te kijken hoe dat de ancien deed. En ja, gewoon goed opletten. Maar besef. Allee, ik bedoel...
Nee, maar de horror, hè. En dat is denk ik eigenlijk wat ik daar straks probeerde te zeggen, is, hè, er wordt een wet doorgevoerd dat al niet super is. En dan verplicht je mensen om deze repatriëring te doen, wat denk ik sowieso al niet je lievelingsshift zal zijn als rijkswachter, lijkt mij. Dan wordt er u verplicht om een techniek te gebruiken bij mensen die dat zich verzetten tegen hun uitzetting. En jij hebt no clue wat je aan het doen bent. Ik bedoel... Uiteraard gaat dat niet goed gaan, hè, jongens. Allee, ja, vind je echt waanzinnig.
Er is ook een rijkswachtchef die aan het woord komt, die verantwoordelijk is voor de opleidingen in het algemeen. En die zegt, ja, er was in die drukke periode geen tijd meer voor deze opleiding. Vanaf mijn eerste dag daar werk ik van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Wanneer moest ik die opleiding geven? En ik had al weinig volk. Maar tegelijkertijd zegt hij ook, kijk, hij is binnengekomen in dat vliegtuig op een moment dat Semira al zo'n 20 minuten heel die martelgang, zo ga ik het noemen, aan het ondergaan was. Dus besef, geen opleiding, maar hij zegt ook, ik zag er geen graten in dat het kussentje 20 minuten werd gebruikt. Uit een evaluatieverslag bleek dat het al honderden keren met succes was benut en dat een kwartier wel mocht. Onze richtlijnen zegden dat we er alleen op moesten letten dat de betrokkenen nog kon ademen en niet braakte. Simira kon nog ademen en ze braakte niet. Ik ging ervan uit dat de normale procedure was gevolgd. Omdat het kussentje, voor zover ik wist, zo dikwijls werd benut, dacht ik dat iedereen die verwijderingen uitvoerde op de hoogte was van hoe dat moest gebeuren. Maar je spreekt jezelf hier toch tegen?
Ja, absoluut, want jij bent de persoon die de mensen op de hoogte ervan moet stellen.
En je zegt, er was geen tijd voor die opleiding. Dus hoe kun je er dan zeker van zijn dat, ondanks dat het zo vaak werd benut, dat dat correct gebruikt wordt? Je hebt gewoon ziek veel chance gehad dat het tot dan toe altijd goed is gelopen.
Tuurlijk, ja.
Nu, hij spreekt ook over de druk die ze voelde om zoveel verwijderingen te doen. Hij zegt, ja, kijk, er was politieke druk om meer verwijderingen te doen slagen. Mm-hmm. Want ze deden er wel veel, maar er mislukte er ook gewoon heel veel. Hij zegt, de gesloten centra zaten overvol met illegale, steeds meer uitdrijvingen mislukten en er moest een voorbeeld worden gesteld. Ik wist ook dat Samira op het einde van haar termijn was. Als ze niet snel werd teruggevlogen, dan zou de indruk gewekt worden dat het collectief tegen uitwijzingen het beleid bepaalde. Bovendien zou ze in België mogen blijven. Ik vind dit hallucinant dat het dan zo gaat over... Ja, die mogen geen gelijk krijgen, hoor. Je bent met mensenlevens bezig.
Ja, ik denk dat heel veel was... als er een soort van schuldbesef was geweest...
Hoe bedoel je?
Bij de uitvoerenden. Ja. Dan denk ik dat er veel minder naar hen zou gekeken geweest zijn.
Hoe bedoel je?
Ja, voor mij is de grote schuldige in deze zaak is de Belgische staat. Ja. En je begint dan aan een waterval van mensen die dat... En ik denk, als die 3, 4 of als de rechtbank al eerder zoiets had gezegd van sorry, maar die techniek... Allee, kom in opstand. Als dat niet juist voelt, en ik kan me niet voorstellen dat je niet doorhebt dat niet juist voelt. Ik denk dat je, terwijl je dat de eerste keer doet of als je dat meemaakt, dat je zoiets hebt van sorry, dit kan niet de bedoeling zijn. Een beetje wat dat personeel heeft, hè, die piloten die niet willen vertrekken met vliegtuig, die zoiets hebben van dit voelt niet juist. Ik denk, als dat er sneller was gekomen, dan was dit niet gebeurd. Maar de grote schuldige blijft voor mij de mensen die dit soort wetgeving doorvoeren.
Nu, de Belgische staat zegt wel, wij hebben geen enkele fout gemaakt.
Ik weet het. Dat is waarom dat mijn bloed begon te koken.
Ja, ja, ja.
Want zij zeggen niet alleen, wij hebben hier geen schuld gemaakt. We gaan even kijken of deze techniek wel goed is uitgevoerd door de mensen. Dus ik bedoel, dan leg jij de schuld aan iemand onderaan de ladder die iets moet doen wat dat jij verzonnen hebt als optie B, ja. Waanzin vind ik dat.
Ja, zij zijn van mening van kijk, Samira heeft in België alle procedurele kansen gekregen die er voorhanden waren. En haar uitdrijving was wettelijk net als het gebruik van geweld. Dus
ja, zij wassen hun handen in onschuld en dan komt het gewoon neer van de wet klopt, ja, die mensen zullen dat misschien verkeerd hebben gedaan. Daar word je kwaad van, want nu zijn eigenlijk een andere partij eraan, die zijn sowieso een betrokken partij, maar je schuift de schuld volledig op die mensen af. En ik denk, ja, zo niet.
Nee, inderdaad.
Daar word ik kwaad
zo
van.
Zo niet. Cool. Je had net al iets gezegd, ook over de wetsdokter. Die zei van het kussentje was heel, heel erg gevaarlijk. Die is ook komen getuigen. En de rechter wil eigenlijk ook heel graag weten van hem van op welk moment is Samira in coma geraakt. En die wetsdokter die zegt, kijk, dat was op het moment toen Samira zich ontlastte. Door die coma is Samira de controle verloren over al haar lichaamsfuncties. Maar de rijkswachters hebben dat geïnterpreteerd, die ontlasting, als een
act van verzet.
Als een ultieme poging om zich te verzetten. Van kijk, ik bevuil mezelf. Ja, nu moet je mij wel van het vliegtuig halen. Maar volgens die wetsdokter is dat dus helemaal niet waar in het geval van Samira. Mm-hmm. Er zullen misschien mensen zijn die dat inderdaad geprobeerd hebben.
Ja, ik geloof... Want toen ik het las, dacht ik zo... Allee, hoe kun je dat nu denken? Maar dan denk ik, ja, nee, eigenlijk is dat inderdaad een heel goede manier om jezelf te verzetten. Want ja, je brengt een heel vliegtuig in de ongemakkelijkheid. Dus ik geloof wel dat ze daar zeker al eens ervaring mee zullen gehad hebben.
Maar het is door eigenlijk een samenloop van omstandigheden er niet alert genoeg op zijn. Dus dat Samira op dat moment wel degelijk in een coma was gegaan.
Ja, en ik kan, dat vind ik heel moeilijk om te geloven dat je dan niet aanvoelt. Als een persoon niet meer reageert.
Nee, inderdaad.
Ja, dat vind ik... Ja.
Ik heb nog één getuigenis van een vriendin van Semira. Dat was een Luikse dokter die eigenlijk ook bij dat collectief zat. Mm-hmm. En zij zei... Kijk, Semira die had de onverzettelijke wil om in België te blijven. Maar ze zei ook van ja, na de vierde poging om Semira uit het land te zetten, belde Semira me op en zei ze dat men haar had willen verstikken. De volgende keer zullen er doden vallen in Zaventem, zei ze letterlijk. Dus Semira heeft... Ja, dat was ook een artikel van... titel van een van de artikels, een koniek van een aangekondigde dood. Mm-hmm. Semira heeft letterlijk haar eigen dood voorspeld.
Mm-hmm. Ja, maar en ook vooral waanzin dat ze die een beetje voorspelt op aangeven van die rijkswachters... Dat zij voelde van...
Ja. Wel, ja, dat het heeft daar alles mee te maken. Hè. Maar ondanks alles eigenlijk is de openbare aanklager vrij mild in de straffen die hij vordert.
Ja.
Voor de drie rijkswachters die Semira en het vliegtuig hebben in bedwang gehouden, vraagt hij een straf met uitstel. Voor twee onder hen zou hij zich ook niet verzetten tegen opschorting van die straf. Voor Jan zegt hij, kijk, jij bent al aangeklaagd geweest. Jouw straf gaan we niet opschorten, maar hij mag wel een straf met uitstel krijgen. En de twee leidinggevenden die beschuldigd worden van schuldig verzuim, daarvan zegt de openbare aanklager, ja, voor jullie vraag ik de vrijspraak.
Ja. En dan komt de uitslag, zeg.
Het verdict.
Het verdict, maar ik kwam even niet op het woord. Vier rijkswachters worden veroordeeld tot symbolische straffen, die dan ook nog eens worden opgeschort. Vier van de vijf worden wel verantwoordelijk gevonden voor haar dood. De drie rijkswachters die haar in bedwang hielden, hebben elk 1 jaar met uitstel en een effectieve boete van €500 gekregen voor onvrijwillige slagen en verwondingen met dood tot gevolg. Een overste die kreeg dan 14 maanden met uitstel en ook een boete van €500. En de tweede overste werd vrijgesproken. En de advocaten van de familie van Semira die waren eigenlijk vooral tevreden dat de Belgische staat burgerlijk aansprakelijk is gesteld. En dat er effectief wel schuld werd toegekend. Hè? Ja. Dat die straffen opgeschort waren, daar konden zij zich in vinden. Maar dat er wel duidelijkheid is over schuld, dat vonden zij heel belangrijk. En ook de drie rechters die vertellen in...
Sorry.
Die drie rechters vertellen in hun vonnis eigenlijk dat ze enorm geschokt zijn door de gebrekkige en levensgevaarlijke richtlijnen die de rijkswachters hebben gekregen over hoe dat ze met zo'n mensen... moesten werken. En ze zijn ook heel kritisch over het feit dat die uitwijzing van Semira een beetje werd ingezet als symbooldossier van hoe dat een repatriëringspolitiek slaagt of mislukt. En ik vind die twee dingen dat ze op het einde zeggen, die rechters, vind ik echt van groot belang.
Ja, absoluut.
Ik denk dat dat een zeer duidelijk symbool is. Ik vind het ook een heel duidelijk symbool dat je mensen schuldig maakt.
Ja, want de rechters zeggen ook wel, ondanks heel die context... waren die rijkswachters wel verantwoordelijk voor die dood van Semira.
Ja, ja. Kunt je je vinden in het opschorten van de straffen?
Kijk, niemand heeft dit gewild. Hè. Dat was zeker niet de bedoeling. Ik bedoel, ik kan me erbij aansluiten dat die rijkswachters geen slechte mensen zijn. Behalve die ene rijkswachter die wel al
een
sanctie heeft gekregen, daar stel ik me wel vragen bij. Maar de fout daar is gebeurd dat die man terug die functie heeft gekregen om mensen te repatriëren.
Absoluut. Waarom?
Dus er zijn zoveel, wat jij al zei, radertjes in het spel. Dus ik vind het wel oké dat het voor die andere drie rijkswachters dat de straf opgeschort is geweest en dat het bij rijkswachter Jan dan met uitstel is.
Ja. Lijkt dat ze zelf ook tevreden zijn met die uitslag, want niemand gaat in beroep.
Nee, inderdaad. Dan hebben we nog een wat vind jij van de...
Ha, ik ben blij... Ik zie dat in het grotere geheel ben ik altijd blij als er schuld wordt toegekend en een straf per se. En ik haat het om te zeggen, ze zijn al genoeg gestraft. Maar ergens denk ik, probeer ik wel te leven met het feit van die rijkswachters leven wel nog elke dag met het idee dat dit gebeurd is.
Ja.
iets wat dan niet gebeurd was als er betere wetgeving was. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus daarom kan ik mij er wel in vinden. Ik vraag me af of dat mensen op dit moment, toen dit gebeurde, dit te weinig vonden of niet juist vonden. Maar ik kan er mij ergens wel... Ik geloof dat die mensen hier elke dag mee opstaan en gaan slapen. Ja. En dat vind ik al heel erg.
Absoluut. Ja, omdat het ook gewoon vermeden had kunnen
worden. Ja, absoluut. Door de Belgische staat. Alright. Begrafenis van Semira. Zij krijgt een afscheidsplechtigheid in ons land. 4 dagen na de feiten. Die gaat door in de kathedraal Saint-Michel Saint-Goudoul.
Sint-Michiel en Sint-Goud.
In Brussel. Die kerk kan je kennen, want dat is waar de koninklijke familie trouwt en sterft. Oh, ja. Dus voor alle grote Belgische persoonlijkheden gaat dat door. Vind ik heel mooi dat ze daar afscheid hebben genomen van Semira. Ze waren daar met meer dan 6000 mensen. Toet Stielemans heeft daar een ingetogen versie van Ne me quitte pas van Jacques Brel gebracht. En het is een beetje een throwback naar een vorige aflevering. Ja. Koning Albert en Paula leveren een krans. Dat is wel hun ding nu.
Ja. Ik moest er ook aan denken.
En op die herdenkingsdienst duikt ineens een quote-unquote nicht van Semira op. Haar naam is Tina en zij komt uit Italië. En zij vertelt van, kijk, ik ben familie, ik wil mij hier bezighouden met enerzijds deze begrafenis, haar lichaam in het land te krijgen en haar te begraven in Nigeria. Dan wordt er een beetje doorgevraagd en komen ze erachter dat zij eigenlijk pas in 19e lijn familie is van Semira. Maar ja, goed, de Belgische instanties zitten een beetje verveeld, wil ik niet zeggen, maar maken al niet de beste beurt en beslissen van, oké, dan zullen we Tina hier in België houden voor deze afscheidsplechtigheid. En zullen we haar ook in contact brengen met de Belgische delegatie in Nigeria voor die repatriëring en de begrafenis ter plekke. Achteraf komt uit dat die dag of die nacht die Tina in ons land heeft doorgebracht, dat die hotelovernachting betaald werd door de overheid, maar dat daar een extra rekening van €750 aan vasthing. Er was champagne en sterke drank erdoor gejaagd. En na 3 dagen nadat het lichaam gerepatrieerd was naar Nigeria, werd duidelijk dat het daar nog niet was opgehaald. En dat het daar dus letterlijk aan het wegrotten was in de hitte. De broers en de zussen van Semira worden gecontacteerd in Nigeria. En zij zeggen van, kijk, we hebben het geld niet voor een begrafenis. We dachten dat dat door jullie betaald ging worden. En de Belgische ambassade zegt, ja, maar dat gaat ook door ons betaald worden. We hebben dat geld aan nicht Tina gegeven, €2.500. Dat geld is nooit bij de familie aangekomen. Er wordt toch een klein onderzoekje opgestart naar wie die Tina dan juist is. En zij en haar echtgenoot, partner, zouden deel uitmaken van een circuit van mensenhandel. Er wordt vermoed dat Tina ook iets te maken had met dat valse paspoort en het ticket naar Berlijn voor Semira. En dat het geld gebruikt is eigenlijk om de kost die dat Semira, of ja, het geld dat Semira normaal zou binnenbrengen via een prostitutienetwerk, om dat eigenlijk te vereffenen. Ik denk dat we kunnen concluderen dat Tina niet zo'n nauwe familie is.
Nee.
Het verhaal van het prostitutienetwerk is nooit bevestigd kunnen worden, dus dat weten we niet.
Ja, we weten ook niet. Het kan zomaar net zijn dat Semira echt op de vlucht ging voor dat gedwongen huwelijk.
Ja.
En dan bij de verkeerde mensen is terechtgekomen.
Absoluut.
En dat zij niet op de hoogte was dat zij in zo'n sekswerknetwerk was terechtgekomen. Kan ook allemaal.
Absoluut, dat weten we niet.
Dus dat weten we niet, inderdaad. Nu, politiek had het ook consequenties.
Ja. Wat was er politiek wel mogelijk?
Het was politiek wel mogelijk dat de minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier Louis Tobak ontslag nam. Daarmee zou hij persoonlijk de verantwoordelijkheid op zich hebben willen nemen voor de dood van Semira. Want Tobak vond dat hij niet anders kon dan ontslag nemen, omdat hij jarenlang op de barricades had gestaan voor de Rijkswacht. Maar dat er dan na de dood van Semira een soort van breuk is ontstaan in het vertrouwen tussen de Rijkswacht en de minister van Binnenlandse Zaken. Voornamelijk, zo zegt hij, Tobak is hij in eerste instantie verkeerd ingelicht geweest door die Rijkswacht op die fatale dag. Dus de Rijkswacht heeft toen nog echt geclaimd, hè, dat hebben we ook op de persconferentie gehoord, alles is verlopen zoals het moest, volgens de
regels,
regels. Maar Tobak is in shock eigenlijk door het feit dat Rijkswachter Jan er deel van heeft kunnen uitmaken, dat een Rijkswachter die al eerder aangeklaagd was voor geweldsdaden, dat die nu ook hierbij betrokken was. Dus die mens heeft zoiets van, ik treed af en ik word terug burgemeester.
Van Leuven.
Van Leuven, inderdaad. Dus dat zijn de politieke consequenties een beetje. Ja, en dat is eigenlijk wat dat je vaak ziet, of wat dat nog vaak zou moeten gebeuren in van deze dossiers.
Ik vind dat dat lang geleden is.
Ja, met hoe heet hem nu weer? Met de kinderopvang, Wouter Beke.
Ja, ja. Maar er is sinds dat debacle toch al veel gebeurd waarvoor ministers nog hadden kunnen opstappen, denk ik dan. In ieder geval, ik bewonder hem wel. Lijkt mij niet de makkelijkste beslissing. Blijkbaar is hij ook door zijn zowel politieke tegenstanders als medestanders hebben ze er alles aan gedaan om het uit zijn hoofd te praten.
Ja, ja, ja,
Jean-Luc Dehaene zou hebben gezegd van nee, is niet nodig, je moet niet opstappen, doe dat niet, doe dat niet. Maar dat hij er dus ja, echt zelf niet goed van was als mens dat dit gebeurd is.
Nee,
een tweede politiek gevolg is dat er toch nog eens wordt nagedacht over het migratiebeleid van ons land. En daar schakelen ze de hulp in van de Gentse professor Etienne Vermeers. Die wordt in januari 1999 wordt er voor hem en samen met hem een commissie Vermeers opgericht. En ze gaan aan de slag. Ze interviewen mensen, academici, mensen uit de luchtvaart, rijkswachters. En maken eigenlijk een eindverslag van wat is de huidige stand van zaken. En ze doen 13 aanbevelingen. Uiteindelijk gaan er enkele jaren over en komt er een tweede rapport. Waar dat Vermeers echt de bouwstenen aangeeft van we moeten werken aan een humaan en effectief verwijderingsbeleid, zo noemt hij het zelf. Het kussen wordt verboden, dwang moet altijd proportioneel zijn. En er wordt echt een stappenplan uitgeschreven waaraan de overheid zich rigoureus moet houden.
Sorry, maar dat is toch basic knowledge, zou je dan denken?
Dat zou je denken. Hè. Uiteindelijk publiceert hij met de commissie een tweede verslag met 34 aanvullende aanbevelingen. En eigenlijk iets wat hij zelf heel belangrijk vond, is dat er een soort van voortdurend evaluatiesysteem was. Hè. Dat hij zegt van oké, ik doe dit nu, we doen nu deze aanbevelingen met de commissie, maar dit moet voortdurend worden. Hè. Ze zet hier een commissie op.
Ja.
Maar dat zal uiteindelijk nog tot 2018 duren eer dat die evaluatiecommissie er komt.
Ik wil het dan ook nog even hebben over het terugkeerbeleid anno 2023. 24 zijn we ondertussen, ja inderdaad. Op dit moment is Nicole de Moor staatssecretaris. En zij zegt eigenlijk, wie geen recht heeft op asiel of in onwettig verblijf is, kan niet blijven in ons land. We zetten in op terugkeer, vrijwillig als dat kan, en met individuele begeleiding. Maar als er geen bereidheid is om mee te werken, doen we aan gedwongen terugkeer. En dat is een artikel van vorig jaar, dat heb ik gelezen. En daarin stond dat er naast de politie vanaf dan ook medewerkers van Frontex, dat is het Europees Grens- en Kustwachtagentschap, en medewerkers van de dienst Vreemdelingenzaken, die daartoe opgeleid worden, uitgeprocedeerde mensen kunnen escorteren. Dus naast de Rijkswacht wordt het weer wat uitgebreid. Maar het is wel altijd onder toezicht van een politieagent. En die uitwerking daarvan, hoe dat concreet gaat gaan, wordt momenteel in kaart gebracht, onderzocht. Als ik het juist heb, natuurlijk. Dus als hier iemand ook aanvullingen heeft, dan hoor ik het graag. Ja, ik ben... Ik heb deze zaak geresearched en er zijn zoveel elementen in deze zaak waarvan je denkt, dit had vermeden kunnen worden.
Mm-hmm. Ja, en anderzijds vraag ik mij af, we zijn er zeker niet. De uitdagingen worden groter, zoveel internationaal conflict aan de gang. Mensen gaan op de vlucht. Ik vind het een hele goede denkoefening. Hoe gaan we, wat gaan we hiermee doen? En weet dus, jongens, en ik ga weer in herhaling vallen, maar beleid is alles. over een paar maanden gaat stemmen, denk na, als dit iets is dat u aanbelangt, als dit iets is waar dat jij zoiets hebt van, dit is een punt waar, dat ik heel belangrijk vind, denk na hoe dat je stemt. Lees u in wat dat partijen denken over migratie. Mm-hmm. En als asiel wordt afgewezen, hoe we die mensen terugbrengen.
Mensen, laten we
focussen op mensen. Ik ben er gewoon ook in professionele context nu veel mee bezig geweest. We hebben recent, die kunnen jullie allemaal trouwens volgens mij nu in de bioscoop gaan zien, The Green Border uitgebracht, de film van Agnieszka Holland. Die heeft in Venetië een prijs gewonnen en vertelt eigenlijk over de grens tussen Wit-Rusland en Polen. Mm. Eigenlijk een vluchtverhaal langs vier kanten. Enerzijds de vluchtcel, mensen die op de vlucht zijn, politie, een grensbewoner. Als u dat interesseert, het zou iedereen moeten interesseren, maar als je daar voor openstaat, ga zeker naar die film.
Ja.
En we zijn recent met een dystopische reeks begonnen in ontwikkeling. Best Immigrant, over wat de gevolgen kunnen zijn als extremisme aan de macht komt. En hoe dat we met mensen omgaan. Mensen die dat... Weet je, het is zo belangrijk waar dat je bed je staat als je geboren bent. En weet je, je kiest het niet. Hè? Je wordt geboren en je bed staat daar. En ik denk dat iedereen in zo'n situatie hetzelfde zou doen. Hè? Dat is het beste opzoeken. En vergeet gewoon niet dat dat mensen zijn.
Ja, je moet je maar eens proberen in te beelden dat er hier in ons land een conflict is.
Ja, en dat wij weg willen.
En jij wilt weg. Jij wilt dat je familie, je kinderen, dat die veilig zijn. Dat is toch het minste waar dat je recht op hebt. Een veilige haven.
Mm-hmm. Een veilige plek.
En mensen dan altijd kritiek, waarom blijven ze niet in Turkije? Daar is toch ook plek. Ja, als daar niet voor u het veilig aanvoelt, of je wilt niet alleen veilig zijn, maar je wilt ook comfortabel leven. Mm-hmm. Ja, dan reist je verder. Jij zou dat ook doen.
Ja, je moet gewoon proberen jezelf eens in die positie te plaatsen. Enerzijds dat en we moeten hier allemaal samen aanwerken. Hè. Probeer dat ook zo niet land per land te bekijken. Dit is echt, dit is een zeer groot ding dat bezig is. En ik bedoel, migratie gaat niet meer afnemen. We zijn ermee gestart en dat gaat, mensen gingen hun geluk zoeken in de Verenigde Staten. Dit is begonnen en gaat niet meer stoppen. Maar alsjeblieft, laat ons humaan blijven.
Absoluut.
Ik denk dat dat echt super belangrijk is.
Dat vergeten we heel vaak, hè, omdat het over zulke grote getallen gaat van mensen die op de vlucht zijn. Je ziet mensen in bootjes zitten, maar je ziet gewoon die boten. Mm-hmm. En dan zijn er weer zoveel mensen gestorven, zoveel daar, zoveel... En je wordt daar gewoon immuun voor. Dat is normaal, dat stomt je af. Maar we zouden eigenlijk echt op zoek moeten gaan naar concrete verhalen, zodat het terug menselijk wordt. Het verhaal erachter, dat niet maar gewoon een groep mannen zijn, maar ook, hè, want dat is ook vaak het idee erachter, het zijn vaak mannen die alleen komen, maar dat mannen zijn die op zoek zijn naar een betere haven voor hun familie, of gewoon al voor zichzelf. Mm-hmm. En dat moet kunnen.
En dat moet beter kunnen.
Ik snap niet dat daar discussie over bestaat.
Nee.
Bij deze, bedankt om te luisteren.
We zijn er over 2 weken weer.
En tot op de live shows.
Ik hoop het. Jullie komen toch, hè?
Ik mag het hopen dat jullie komen.
Bye.
Tada.